Vanavond neem ik u mee naar Johannes 19. Een uitspraak in het verband van ons onderwerp. Johannes 19, vers 26. Johannes 19, vers 26, waar staat: Jezus nu, ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder: Vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: Zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. En het woordje huis mag je meteen weer doorstrepen. Dat is makkelijk altijd, hè, als dat schuin gedrukt staat. Want daar staat er niet, gaat niet over zijn huis. Er staat gewoon: hij nam haar tot zich. Want daar komt het feitelijk op neer. Wat in zekere zin zelfs een dubbelzinnige uitdrukking is. Daar zal ook wel de bedoelingen van zijn. Maar de algemene gedachte die hier naar voren gebracht wordt natuurlijk, is dat de Heere Jezus zijn moeder als het ware overlaat aan Johannes en Johannes opdraagt om voor haar te zorgen. Dat op zich, dat nemen we altijd maar aan omdat we niet weten wat het anders betekent. En dan pauzeer ik maar even in de gedachtegang. Want ja, wat kan het nou anders betekenen dan dat? En aangezien we niks anders kunnen bedenken, zal het dus wel betekenen dat Johannes vanaf dat moment inderdaad voor Maria gezorgd heeft. Dat is een eigenaardige zaak. In de eerste plaats natuurlijk omdat wij ons meteen zouden moeten afvragen of dat wel zo voor de hand ligt dat de zoon voor de moeder zorgt. Met de moeder gebeurde hier immers niks. Die was al weduwe, voor zover wij weten. Ze verloor één zoon hier, de Heer Jezus stierf. Het neemt niet weg dat ze nog meer zonen had, waarvan één een heel belangrijke bleek te zijn later, binnen zeer afzienbare tijd. Want de oudste broer van de Heer Jezus, namelijk Jacobus, werd de erkende leider van de gemeente in Rome. Enfin, in Rome, ik moet zeggen Jeruzalem, hè. Werd de leider van de gemeente in Jeruzalem. Nee, mijn gedachte ging alweer op de loop. Want ik had eigenlijk naar kerkelijke traditie moeten zeggen dat hij de eerste bisschop was van Jeruzalem. Maar dat is een Rooms-katholieke uitdrukking natuurlijk. Maar niettemin, zo was het dan toch. En wat er lag toch meer voor de hand, dat inderdaad niet alleen vanaf dit moment, maar ook al vanaf oudere datum de zonen van Maria op een of andere wijze voor hun moeder zorgden. Dat mag je toch aannemen. En ik zie niet in waarom hier ineens een regeling getroffen zou moeten worden. Terwijl we bovendien ook niet zien uit de Bijbel dat wellicht de Heer Jezus zelf tot op dat moment voor zijn moeder gezorgd had. Dan zou je nog kunnen zeggen, nou ja, nou moet iemand anders het doen. En laten we Johannes maar nemen, een jongen die bovendien helemaal geen familie was. Voor zover wij weten. Dus zo voor de hand ligt die verklaring niet. Een ander punt is natuurlijk dat je kunt afvragen sinds wanneer de zoon voor de moeder moet zorgen. Is het eigenlijk niet andersom, dat normaal gesproken de moeder zorgt voor de zoon. Zodat je dan het is een veel voor de hand liggende gedachte, zodat je dan moet zeggen, nou ja, de ene zoon sterft hier en Maria krijgt er hier een andere zoon voor terug. Nou ja, dat ligt meer voor de hand, lijkt mij, maar de zin daarvan ontgaat ons natuurlijk ook voorkomen. Het blijft dus een beetje problematisch. Maar het punt is dat wij weliswaar hier verder niet voorgelicht worden. Kijk, als ik het zou moeten verklaren in het verband van het Johannes-evangelie, dan zou ik er tegenwoordig niet de minste moeite mee hebben, maar er meteen op wijzen dat de uitspraken die hier gedaan worden weliswaar een letterlijke betekenis of toepassing kunnen hebben, maar die zijn nou eenmaal niet het belangrijkste, op geen stukken na zelfs. En vandaar dat ik er vrede mee heb als men zegt dat Johannes hier wordt opgedragen om voor Maria te zorgen, zolang we maar vaststellen dat dat niet de belangrijkste strekking is van de uitdrukking hier. Zodat het daarna later ook veranderd kan worden, als moet. En dat is ook precies wat er gebeurd is, want wanneer we de kerkgeschiedenis, dat wil zeggen de oude kerkelijke overleveringen, en ik bedoel wat even geschreven overlevering daarnaast leggen, dan kennen wij, maar dat heb ik in het begin al voorzichtig aangehaald, dan kennen wij uit die kerkgeschiedenis twee figuren waarvan gezegd wordt dat ze zouden zorgen voor Maria en ze worden daartoe met een bepaalde titel aangeduid, de titel van Paranymphes, vrij vertaald met de verzorger of vriend zelfs van de bruid. De paranymphes, wat een hele eigenaardige uitdrukking is. Maar niettemin, in die kerkelijke traditie wordt die term gebruikt voor natuurlijk deze Johannes. Hij zorgt namelijk voor Maria. En de, maar de andere toepassing die gegeven wordt, is die op Jozef van Arimathea. Maar dat heb ik natuurlijk in het verleden alles aangehaald. Zodat ook Jozef van Arimathea wordt aangeduid als paranymphus. En bovendien wordt officieel ook in een van die kerkelijke stukken vastgesteld dat Johannes, toen hij bisschop heet het dan, hè, toen hij bisschop was in Efeze, want daar is hij dan een groot deel van de rest van zijn leven geweest, heeft hij gewerkt enzovoorts, dat hij toen bij die gelegenheid, of en vanwege die situatie, zijn verantwoordelijkheid voor Maria zou hebben overgedragen op Jozef van Arimathea. Nou, hoe dat ook zij, het zal wel zo wezen, maar het neemt niet weg dat zelfs deze titel van paranymphus een heel merkwaardig is, want de term nymphus veronderstelt een bruid, dan wel een maagd of een jonge vrouw in het algemeen, terwijl Maria geen van die drie meer was. Behalve bij de Rooms-Katholieken, want daar is ze altijd maagd gebleven. En redeneert men dus de andere zonen van Jozef en Maria, en dus de broeders des Heren, redeneert men daar weg. Maar goed, dat even terzijde. Een jonge vrouw zal ze zeker niet meer geweest zijn. Ze was de moeder van de Heer Jezus, dus ze zal tegen de 50 gelopen hebben. Op zijn minst. Hè? Zo niet tegen de 60. Zo is het toch. Dus de term is wat vreemd, en om haar als bruid te betitelen is ook een beetje vreemd. Zodat er toch wel moeilijke kanten aan de titel zitten, en je vraagt je af waar men die titel dan vandaan heeft. Tenzij dan natuurlijk dat men Maria gewoon blijft zien als de heilige maagd. En dus per definitie, omdat dat ook de betekenis is van de term maagd, per definitie als jonge vrouw. Nou, dat is niet de betekenis van de term maagd, maar wel een toepassing ervan. He, zo wordt de term nou eenmaal ook vertaald. En zo blijft men haar dan kennelijk altijd zien. Dat zou kunnen. Persoonlijk zie ik er nog een andere gedachte achter. Die hele term paranymphus kan opgevat worden als vriend van de bruid, terwijl wij aan de andere kant wel de titel kennen, vriend van de bruidegom. En dan heeft het wel degelijk met het huwelijk te maken. Of beter, de trouwerij als zodanig, het sluiten van natuurlijk, de bruiloft. Want daar is dan een vriend van de bruidegom, de functie die bij gelegenheid in Johannes hier trouwens aan Johannes de Doper wordt toegeschreven. Weet u nog, in de gelegenheid van de bruiloft te Cana komt het naar voren, maar die is wat te moeilijk denk ik. Dus neem ik een hoofdstuk verder, Johannes 3, waar Johannes de Doper zichzelf noemt de vriend van de bruidegom. Hij is dus degene die de bruidegom als het ware naar de bruid brengt. En als je zegt de bruid is Israël, om het dan gemakkelijk te houden vanavond, hè, want bijbelstudie doen we een andere keer wat nadrukkelijker, dan is Johannes dus degene die de Christus brengt aan Israël. Dat was hij inderdaad, en dus betitelt hij zichzelf als de vriend van de bruidegom. Aan de andere kant kun je ook hebben een vriend van de bruid. En als je die term paranymphus zo vertaalt, of zo opvat, dan is het dus dan is die functie dus de functie hetzij van Johannes, deze Johannes van het evangelie van Johannes, dan wel de functie van Jozef van Arimathea. Eigenaardig genoeg, maar er zit inderdaad een heleboel aan vast, want het gaat nog wat verder. Er staat zelfs in vers 27, van die uren aan nam haar de discipel tot zich. Dat is de beste vertaling die ik ken. Maar als je die al te letterlijk neemt, dan zou je zelfs denken dat ze met elkaar in het huwelijk treden. Dat is uiteraard niet het geval, maar niettemin, de gedachte dringt zich wel op, die van een bruidegom en bruid eigenlijk. En dan zegt u misschien, maar dat kan niet, want het is duidelijk moeder en zoon. En dan zeg ik, nou, dat is nou precies wat ik bedoel, want zo staat het in Jesaja, toch? Dat zeg ik nou wel, maar waar staat het precies? Staat toch in Jesaja, uw kinderen zullen u trouwen, waarbij wel degelijk sprake is van twee achtereenvolgende generaties, van moeder en zoon, zo u wil, of zoiets. En tegelijkertijd van bruid en bruidegom. Die twee dingen gaan namelijk wel degelijk samen, maar het punt is dat daar natuurlijk een heel sterk typologisch gewicht aan hangt aan deze woorden. En dat is maar waar het om gaat. Het is misschien toch een aardige gelegenheid om er eens op te wijzen dat wij weliswaar spreken over, normaal gesproken hebben wij het over Israël als de bruid. Nou, het is eigenlijk wat meer dan Israël, maar het is in ieder geval Israël als de bruid. En van de gemeente zeggen wij dan, dat is ook een volk, maar dat is lichaam van de bruidegom. En dus is het de bruidegom. De gemeente is feitelijk de bruidegom in de Bijbelse profetische typologie. De gemeente is de bruidegom en Israël is de bruid. Maar het neemt niet weg dat de gemeente aan de andere kant wel degelijk beschreven wordt als een zoon van Israël. Als de zoon die door de vrouw is voortgebracht. Zelfs door de vrouw die helemaal de man niet bekend had. En dus eigenlijk voortgebracht uit de vrouw die maagd was. Het is heel moeilijk om dat uitgebreid te vertellen. En het is zeker zo moeilijk om het kort te vertellen. Maar je hebt nou eenmaal in de laat ik dat dan maar even aanpakken dan. Je hebt nou eenmaal in Galaten een uitspraak die ontleend is aan de oud-testamentische typologie. Waar Hagar en Sara met elkaar vergeleken worden. En dus Ismaël en Isaac. Waar Paulus zegt, nou ja, die Hagar en Ismaël en Sinaï, dat is allemaal het oude verbond. En dus is dat het natuurlijke Israël. En dan vers 26 van Galaten 4. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is datzelfde Jeruzalem als uit Hebreeën 12. Het hemelse Sion. Jeruzalem daarboven is, dat is vrij, het welk is ons allermoeder, want er is geschreven, wees vrolijk gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep gij die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame, en eenzaam betekent gewoon alleen, de kinderen van degene die alleen is, zijn veel meer dan degene die de man heeft. Het gaat dus over twee vrouwen, één die de man heeft, die heeft kinderen, maar niet al te veel. En de andere is eenzaam, en dat betekent dus gewoon dat ze de man niet heeft. En dat zou kunnen betekenen dat ze maagd is, de man niet kent, bekend, geen man heeft. Maar de kinderen van die eenzame, van degene die de man niet heeft, zijn veel meer dan van degene die de man heeft. Het moet duidelijk zijn dat de uitspraak over de kinderen van de eenzame, dat een uitspraak is over de gemeente in verband met dat hemelse Jeruzalem. En dat betekent gewoon in de praktijk dat die gemeente voortkomt uit de vrouw die geen man heeft, die de man niet bekent. Die uitspraak is wellicht wat moeilijk, maar nemen we eerst de andere. De andere is namelijk, ze zijn veel meer dan van degene die de man heeft. Nou, noem welke vrouw, wie is die vrouw die de man heeft? Dat is gewoon Juda, het tweestammenrijk. Het Joodse volk levend onder het verbond, onder het oude verbond, het huwelijksverbond. Let op, ik zeg het altijd, de 10 stammen hebben nooit of te nimmer onder de wet geleefd. Dat bestaat niet. Israël heeft trouwens sowieso nooit onder de wet geleefd. En van de 10 stammen, voor zover die 10 stammen apart bestaan, na de scheiding in de dagen van Rehabiam en Jerobiam, van de 10 stammen, leert de Bijbel dat ze nooit gedaan hebben wat goed was in de ogen des Heren. Dus het houdt gauw op, ze hebben nooit een man gediend, ze hebben nooit een man gekend. En Izebel, de beruchte koningin, men zegt de goddeloze koningin van de 10 stammen, de vrouw van Ahab, staat dan ook model voor die 10 stammen van Israël. Izebel wordt namelijk soms zelfs heel positief vertaald, namelijk onbesmet of iets dergelijks. Maar in de praktijk betekent het gewoon onaangeraakt. En als dat van een vrouw gezegd wordt die getrouwd is, is het geen compliment. Het betekent gewoon dat ze weliswaar getrouwd is, officieel, maar in de praktijk niet. Dat wil zeggen, zij bekent de man niet. En daar is Izebel dus een type van de 10 stammen die inderdaad de man niet kennen of bekennen. Zodat het Joodse volk, dat in ballingschap werd weggevoerd, uit die ballingschap terugkwam, levend inderdaad onder een wettisch systeem. Dat is het judaïsme en dat is de wet en het leven onder de wet, waarover dan uitgebreid de Nieuwtestamentische geschriften spreken. Dat is dus judaïstische wet, niet eens mozaïsch, het is judaïstisch. Neem niet weg dat het ontleend is aan, dan wel afgeleid is van de mozaïsche wet, maar niettemin, het is het niet, het is judaïsme, de wet. Maar goed, de tweestammen, Juda, kent de man, maar brengt weinig vrucht voort. Dat is een bekend gegeven, er is maar een overblijfsel, wat ook in de dagen van de gelaten behouden werd. En denk er nog even aan, dat past allemaal goed in deze gelatenbrief, omdat gelaten zich nou eenmaal bezighoudt met het verschijnsel dat zoveel de gelovigen menen onder de Joodse wet te moeten leven. En andersom, dat zelfs gelovigen uit de heidenen aan het Jodendom worden toegevoegd, doordat ze onder de Joodse wet gebracht worden. En Paulus zegt, nee, zo is het niet. En daarna zegt hij, nee, we hebben iets anders. We hebben een ander burgerschap, want dat is de strekking van die term moeder in vers 26. We hebben een ander burgerschap, namelijk dat in de hemel. En dat is vrij, dat is niet onder de wet, dat is niet dienstbaar. Ook niet te beschrijven als slavernij of iets dergelijks. Het gaat juist om de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Een paar versen verder, hoofdstuk 5 vers 1. Nou, hoe dan ook, de kinderen der eenzamen zijn veel meer dan dergene die de man heeft. Dat is een moeilijke tekst, omdat men wel eens wel begrijpt eventueel wie dat is, die vrouw die de man heeft. Dat is namelijk het Joodse volk, waar een gelovig overblijfsel uit behouden wordt. Dan heb je de kinderen van de eenzame, of kinderen van degene die de man heeft. Maar wie is dan die vrouw die eenzaam is? En zeg nou niet de gemeente, dan maak je eraf, hè? Dan lees je niet nauwkeurig genoeg. Want die kinderen daaruit, dat is de gemeente. Maar wie is die vrouw waar die kinderen uit voortkomen? Er kan geen ander antwoord op gegeven worden dan. Ja, als de vrouw die de man heeft twee stammen van Israël zijn, dan moet die andere vrouw uiteraard de aanduiding zijn van de 10 stammen van Israël. Ik zou niet weten wat het anders betekent. Meestal wordt in de verklaringen erg oppervlakkig over bijbelteksten heen gegaan en wordt alleen vastgesteld dat het hier gaat om het verschil tussen de gemeente en Israël. En dat is wel zo. Maar meer nadrukkelijk en meer gedetailleerd, meer accuraat gaat het over het verschil ook en vooral, want het gaat over de oorsprong der dingen, het gaat om het verschil tussen de 10 stammen en de 2 stammen. Maar daar gaat men met gemak overheen dan. Maar niettemin, dat is het. De vrouw die de man niet heeft. En daarmee zijn wij weer tegelijkertijd weer rond. Want die vrouw die de man niet heeft, maar die meer kinderen heeft dan die vrouw die de man wel heeft, is inderdaad een beeld van de 10 stammen van Israël. Maar we zouden er ogenblikkelijk Maria in moeten herkennen. Ik zou u bijna herinneren aan de toespraak die ik hier gehouden heb. Meen ik, laatst kerstfeest, meen dat ik hier gesproken heb over Matthäus 1, dat is me goed herinneren, over dat de Heer verschijnt aan Jozef in een droom. Nou, daar hebben we het zeer binnenkort dus weer over. Matthäus 1, hè. Dat de Heer verschijnt aan Jozef in een droom. Jozef die er van tussen wil gaan. Die verbergen en verborgene, weet je wel, die termen allemaal. En dat soort dingen meer. En vervolgens dat gezegd wordt dat die zoon die geboren zou worden uit Maria. En dus ook als de zoon van Jozef, die zou heten Emmanuel, God met ons. En ik heb toen geprobeerd uit te leggen dat die term God met ons, dus naam Emmanuel, in de praktijk never in de hele Bijbel niet gegeven wordt aan de Heer Jezus. Helemaal ook nog nooit. Ja, daar. Men zal zijn naam Emmanuel heten. Men zal Emmanuel genoemd worden. Maar wanneer gebeurt dat dan? En het hele punt is dat achter deze uitspraken over de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus gedacht wordt, kennelijk, door de Heer die spreekt, aan nog een veel grotere zaak, namelijk niet dat Maria zou zwanger worden, die immers zegt, hoe zal dat zijn, terwijl ik geen man beken, maar dat de 10 stammen van Israël zou zwanger worden, wat die ook zouden kunnen zeggen, hoe kan dat zijn, want wij leven niet onder het verbond, wij zijn niet met Jehovah getrouwd, wij leven niet onder de wet. We bekennen die man niet. Maar niettemin, uit Maria zou die zoon voortkomen, dat is de Heer Jezus. Maar uit de 10 stammen zou die zoon voortkomen en dat is inderdaad de gemeente. En daarop is de term Emmanuel wel degelijk van toepassing. Niet alleen omdat wij dat vinden, maar omdat het zelfs bijna letterlijk zo in de Bijbel staat. Helemaal letterlijk kan niet natuurlijk, omdat het Hebreeuws is en de gemeente wordt in Griekse termen beschreven. Maar wat is de heerlijkheid van deze verborgenheid ook alweer volgens Colossenzen? Christus in ons, hè? En dus God met ons. Precies zo, ja. Inderdaad. Dat is het verhaal. Zodat de term Emmanuel daar gegeven wordt toegepast wordt op de Heer Jezus op grond van de profetieën in Jesaja, maar het neemt niet weg dat de veel belangrijkere, veel grotere strekking van diezelfde woorden is dat het van toepassing is op onze tegenwoordige bedeling, waarbij de Zoon de gemeente is, en dat is voor velen nog vrij goed te volgen, heb ik wel eens gemerkt. Dat begrijpt men nog wel, dat wij deel hebben aan Christus enzovoorts. Maar de volgende fase is natuurlijk dat op diezelfde wijze de moeder van de Heer Jezus, dus de aardse oorsprong van de Heer Jezus, inderdaad het type is van de 10 stammen van Israël. En daarmee zijn we eigenlijk weer bij het hele verhaal. Want dan ga ik terug maar even weer naar Johannes 19. Daar wordt gezegd, in de eerste plaats tot Maria, in vers 26, vrouw, zie uw zoon. Hou nou even vast dat Maria nou eenmaal sinds Matthäus 1, dan wel Lucas 2, een type is van 10 stammen van Israël. Vrouw, zie uw zoon. Wie is die zoon dan? Dat is Johannes, maar leuk, hè? Dat staat er niet bij. Hij staat de discipel die hij lief had. Zoals bekend, hè? Johannes noemt in zijn evangelie zijn eigen naam nooit. En dan zeggen we, doet hij uit bescheidenheid en heb je het historisch geplaatst. Maar het punt is natuurlijk dat Johannes in het evangelie van Johannes een type is van de gemeente. Met name de gemeente in het algemeen. Of meer in het bijzonder, als Petrus ernaast loopt namelijk, naast Johannes. Dan is Johannes niet zozeer de gemeente in het algemeen, maar een bijzondere beeld van het gelovig overblijfsel naar de 10 stammen van Israël. Niettemin blijft dus gewoon de gemeente. Vandaar dat Johannes en Petrus het nooit eens kunnen worden over de volgorde. Heb je dat wel eens gemerkt? Over wie eigenlijk het eerst is? Nee, dat vind ik het vermakelijk op de dag van de opstanding van Christus. Het staat er uitgebreid beschreven hoe ze min of meer gelijktijdig op weg gingen naar het graf. Maar de een was er eerder dan de ander, maar de ander ging weer het eerst het graf binnen. Ze konden het niet eens worden over de volgorde, net alsof het een wedstrijd was. Heel eigenaardig, maar dat gaat om de gedachte van de voorrang, om zo te zeggen, binnen de gemeente. Wat is daar belangrijker? De Joodse oorsprong van de gemeente, of de heidense, zeggen we dan, maar beter, wat is belangrijker? De voorrecht van de Joden, de Joodse gelovigen, of die van de gelovigen uit de 10 stammen? In de praktijk moet je zeggen, nou, in de praktijk die van de 10 stammen, want het Joodse volk als volk wees de Messias af. Terwijl net zo goed vast dat de 10 stammen, of misschien was het er maar 1, maar goed, maar in ieder geval de Britten, om het dan maar concreet te zeggen, dat die als volk wel degelijk de Messias aannamen. Het zegt niks over aantallen, maar het zegt iets over de officiële situatie in de wereld. En daar gaat het maar om. Maar het hele punt is dat deze uitspraak, vrouw zie je zoon, waarbij bovendien beide namen worden weggelaten, zowel die van Maria als die van Johannes, dat er uitspraak is over hoe uit de 10 stammen van Israël in de eerste plaats, en daarna nog wat anders ook, maar in de eerste plaats uit de 10 stammen van Israël, de gemeente zou voortkomen. Dat is de gedachte. En andersom dus vinden we hetzelfde in vers 27. Hij zeide tot de discipel, zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. En dat betekent dan, neem het maar even weer letterlijk, ook zoals het nu vertaald is voor het gemak. Dat betekent dat zoals hier Maria ongetwijfeld eerst onderdak vond bij Johannes. Dat zo op dezelfde wijze de 10 stammen gezegend werden in onze bedeling vanwege het feit dat ze de Heer Jezus Christus aanvaard hebben. Vanwege hun christelijke positie. Ik ben er stellig van overtuigd dat de bevoorrechte positie van de Britten, dan wel de Angelsaksen in het algemeen, gedurende de afgelopen 19 eeuwen, de bevoorrechte positie van die volkeren, te midden van de overige volken, zonder meer het resultaat is van het feit dat zij, meer dan welk ander volk ook, beschouwd kunnen worden als christelijk volk. Ik weet nooit goed hoe ik dat zeggen moet, en daarom bied ik meteen mijn excuses aan. Ik zeg altijd, er bestaan geen christelijke volkeren. En dat blijf ik volhouden. Maar voor zover ze bestaan, zal ik maar zeggen, dan staan die Angelsaksische volkeren, de Britten dus zeg maar, staan inderdaad bovenaan, zo zonder meer. In ieder geval vanwege deze historische achtergrond. En daar gaat het maar om. En nou, een andere verhaal waar ik aan begon en wat ik even heb laten liggen, was dit. Dat als wij zeggen het Joodse volk in bijzonder en Israël in het algemeen, dat is de bruid. Dan is nu weer de volgende vraag, en wat is dan de bruidegom? gaan we even terug. De bruid bestaat uit zuiver, enkel en alleen gelovigen. Dus als we zeggen dat is het Joodse volk, of het natuurlijke Israël, om het dan meteen maar te verbreden, dan moeten we nog zeggen, dan alleen voor zover het tot geloof gekomen is. Dat is de bruid. Nou, was dan de bruidegom? Hetzelfde verhaal. Dat is de gemeente, maar weer gaat hij de gemeente en met daar op de achtergrond de gedachte dat hij voortkomt uit de 10 stammen van Israël. Zoals bij de Joden, de achtergrond komt voort uit de 2 stammen van Israël, zodat bruid en bruidegom ook worden voorgesteld door de 2 en de 10 stammen, in die volgorde, van Israël. Zodat de hereniging van de 10 en de 2 stammen, zoals aangekondigd in het Oude Testament, in de grote profeten, die vereniging dan wel hereniging, is eigenlijk precies hetzelfde als de aankondiging van het sluiten, dan wel het opnieuw sluiten van het huwelijk tussen de Heer en Israël. Hij is moeilijk, omdat er een heleboel typologie aan te pas komt, maar de meeste van u kennen die lijnen langzamerhand wel. Maar al die lijnen kunnen volstrekt naast elkaar gelegd worden. He? Want het huwelijk is het huwelijk tussen de Heer en Israël, zeggen we, maar daarna leren we, het is het huwelijk tussen de Heer en de gemeente, als bruidegom en Israël. Maar het punt is dat de gemeente geacht wordt voor te komen uit de 10 stammen, en dat Israël, bekeert Israël ook in de toekomst, geacht wordt voor te komen rechtstreeks uit Juda. En ook onder de heerschappij staat van de koning uit Juda. Het is dus in de eerste plaats Juda, terwijl aan de andere kant de gemeente niet in de eerste plaats Juda is, maar in de eerste plaats Efraïm, hier op aarde althans. Dan wel Jozef, want dat is eigenlijk de goede naam. Nou, Jozef en Juda worden weer samengevoegd. Dan kan je net zo goed zeggen, dat is een kwestie van huwelijk. En zo wordt het dus volgens het allemaal gedachten die je niet met elkaar verwarren mag uiteraard, dan krijg je grote chaos. Maar je moet de lijnen apart laten staan en met elkaar vergelijken. Dat is precies hetzelfde verhaal. Hetzelfde systematiek. Nou goed. Over Johannes zal ik het verder niet hebben. Waar het nu om gaat is dat weliswaar deze uitspraak hier gedaan wordt, maar dat die uitspraak in hoge mate typologisch is. Maar de typologische strekking van deze uitspraken hier aan Maria en Johannes, die houden in. Inderdaad, dat de gemeente zou voortkomen en dus dat het nieuwe verbond zou aanbreken enzovoort, direct na de opstanding van Christus, 3 dagen later bij wijze van spreken. Hè? Maar dat die gemeente die dan zou ontstaan zou voortkomen niet uit Petrus, maar uit Johannes. Dat wil zeggen, niet uit de 2 stammen, maar uit de 10 stammen van Israël. En nou, dat is maar waar het om gaat. Het volgende punt is dan dat wij uit de geschiedenis leren dat Johannes kennelijk zijn functie heeft overgedragen aan Jozef en Arimathea. Dat is natuurlijk niks bijzonders, omdat je mag aannemen, maar dat hebben we al besproken, dat Jozef allang voor Maria zorgde. Als hoofd van de familie in elk geval, als zelfs een generatie ouder officieel dan Maria. Dat zegt overigens niks over de leeftijd, maar in ieder geval een generatie ouder. Het was haar oom, zover wij weten, niet uit de Bijbel, maar wel daarnaast, zal ik maar zeggen. En bij het overlijden van haar man lag het voor de hand dat hij, zeker gezien zijn positie in het Jodendom, zowel als bij de Romeinen, dat hij zou optreden, en zeker gezien zijn financiële positie bovendien, dat hij zou optreden als beschermheer van de weduwe, vanzelfsprekend zou ik willen zeggen. Dat zal hij dus al geweest zijn, en dat zal hij ook verder geweest zijn, en dat is maar waar het om gaat. Het verhaal gaat dus vervolgens dat Jozef de paranymphus wordt, dat wil zeggen de verzorger van Maria, en daarmee is meteen de basis gelegd voor de hele rest van de geschiedenis. Typologisch klopt dat natuurlijk ook, dat hoef ik nauwelijks meer te noemen, want dat de naam Johannes staat voor de roeping van de gemeente in onze dagen uit de 10 stammen, dat kun je alleen uitleggen uit hoe Johannes in de Bijbel in de geschiedenis optreedt, en een heel klein beetje uit de betekenis van zijn naam, namelijk Jehovah is genadig. Dat het dus wat te maken heeft met de bedeling van de genade ligt voor de hand. Maar is natuurlijk niet echt een doorslaggevend argument. Een beter argument vind ik dat zijn naam niet genoemd wordt. Want dan worden de verborgenheid en dan kom je al veel gauwer, veel makkelijker terecht bij de gemeente. Dus je kunt nog beter de naam weglaten eigenlijk. Dat is nog veel sterker dan dat hij er staat. Maar aan de andere kant, dat de naam Jozef met deze gemeentelijke situatie te maken heeft. Dat is duidelijk genoeg. Omdat de beloften nou eenmaal gedaan werden Abraham, Isaac en Jacob. En God blijft zich hardnekkig de hele Bijbel doornoemen. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Terwijl als wij gewoon even lezen in het Oude Testament hoe dat zit. In Genesis dus. Hè, hoe dat zit met die beloften. Dan blijkt dat de beloften gedaan worden Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. En dat laatste met zeer grote nadruk. Terwijl in de rest van de geschiedenis dat gewoon vergeten wordt. Wordt niet meer herhaald. Maar niettemin was het zo. Het was niet Abraham, Isaac, Jacob, Juda. Zo vandaar komt de koning uit voort. De beloften werden bevestigd van Abraham, Isaac, op Jacob, op Ephraim. En meer in het algemeen vervolgens op Jozef. En in de praktijk maakt dat natuurlijk weinig verschil. Daar ga ik het ook verder niet over hebben. Als u het mij vraagt, is het zo dat daar heb ik geen steekhoudende historische argumenten voor. Maar als u het mij vraagt, is het zo dat toen het evangelie naar Brittannië ging, kwam het daar dus terecht bij de Britten en bij dat Silurische, dan wel Britse koningshuis. Ik heb stel de indruk dat we daarvan doen hebben met Manasse. Dat die Britten dus Manasse voorstellen. Maar u mag het wat mij betreft vergeten. Maar het punt is dat later, enige honderden jaren later dus, de Angelen en Saxen in Brittannië kwamen. En daar de oorspronkelijke Britten, de Keltische Britten zeggen we dan. Hè? Maar ze verdreven daar de oorspronkelijke Britten naar de midden de westelijke streken van wat we nu Groot-Brittannië noemen. Dat wil zeggen naar Cornwall en Wales en een beetje naar Ierland enzovoorts. En dus dat is nu nog zo, vandaar dat je daar ook die oude Keltische taal nog bij gelegenheid terugvindt. Koon is trouwens niet meer, er wordt niet meer gesproken. Dus eind is in, ja, gedurende de vorige eeuw is dat eigenlijk helemaal opgehouden. Maar de taal als zodanig bestaat nog wel. En door sommige hobbyisten dan wel fanatici, of hoe zeg je zoiets, netjes, is er niet een netter woord voor. Maar wordt het in leven gehouden op betrekkelijk kunstmatige wijze. Maar het werd tot voor kort nog gesproken. En het Wels wordt natuurlijk tot in onze dagen nog gesproken. Dat zijn de oude talen van die Britten. Maar ik geloof dus dat die Angelen en Saxen die later kwamen, dat inderdaad Ephraim voorstelt. Zo lijkt het mij te zijn, maar ik ben er niet erg zeker van. Maar het punt is dat die oorspronkelijke Britten inderdaad min of meer verdreven werden naar de uithoeken van het land, nog verder naar het westen, om plaats te maken voor de Angelen en Saxen die het land als het ware overnamen en ook hun taal introduceerden enzovoorts. En dat komt aardig overeen, lijkt mij, met de profetieën die gedaan worden over Ephraim en Manasse. Namelijk, Manasse zou wel groot zijn, maar Ephraim zou veel groter worden. Manasse was de eerstgeborene, maar niettemin, de grote rechten zouden uiteindelijk terechtkomen. Niet bij Manasse, maar bij Ephraim. En ik geloof dus dat het zo gegaan is. De Britten woonden nog in Brittannië toen het evangelie daar kwam. Maar toen ze dat eenmaal definitief goed gevestigd had, toen kwamen daar de Saxen, die overigens nog gewoon heidens waren, maar die daar in Brittannië wel tot geloof gebracht werden in het algemeen. En werd ook het evangelie gepredikt enzovoorts. En ze hebben de oorspronkelijke functie van de Britten daar overgenomen. Niettemin neemt het niet weg dat ook de Saxen geacht worden min of meer Kelten te zijn. Maar die schijnen dan via een andere route naar Brittannië gegaan te zijn. Hiervan valt weinig te bewijzen, maar ik laat het maar even voor wat het is. Maar waar het maar om gaat, is dat de beloften gedaan werden Abraham, Isaac, Jacob en daarna uitdrukkelijk aan Ephraim en Manasse en dus samen weer aan Jozef. En zelfs in die volgorde, want zo vinden we het in Genesis 48 en 49. Nu, om het verhaal nou voor te zetten. De gedachte is vervolgens dat als Jozef van Arimathea zo snel in 36 van onze jaartelling al in Brittannië terechtgekomen is en er wordt verder niks vermeld, dan mag je aannemen dat Maria daarbij was. Dat is natuurlijk niet een sterk argument, dat ben ik mij bewust, maar ik vind het wel een argument. Dat wil zeggen, hij als hoofd van de familie zal toch ook Maria meegenomen hebben daar naartoe. Bovendien, het was natuurlijk één club uit Jeruzalem dan wel. Betanië, die mag aannemen dat die familie in zijn geheel daar naartoe gegaan is, namelijk Jozef van Arimathea, Lazarus, Maria, Martha, Marcella, de dienstbode enzovoorts. En nog zo wat van die figuren, je mag aannemen dat Maria daar toch in elk geval bij geweest zal zijn. Dat is niet een sterk argument, maar het is er een. Maar een ander is wel een sterk argument, als weet ik niet of u dat meteen als sterk argument herkent, maar een ander wel sterk argument is dat in de oude kerkelijke geschriften absoluut nergens sprake is van een graf van Maria. En het moet duidelijk zijn dat al die oude heiligen, die zijn allemaal gevolgd, die zijn allemaal in de kerkelijke geschriften vastgelegd waar die geweest zijn en vooral waar ze begraven zijn, want dan kun je tot de lengte van eeuwen kun je op pelgrimstocht naar hun graf enzovoorts. En dat gebeurt ook inderdaad tot in onze dagen, maar een graf van Maria is er niet. En raad eens wat men toen uitgevonden heeft. Als ze dan nergens begraven is, zal ze wel ten hemel gevaren zijn. En als dat laatste niet het geval is, als we dat niet weten, kunnen wij het alsnog uitvinden en daarvan akten. Ik bedoel, dat is ook gebeurd. Men heeft toen uitgevonden dat ze wel ten hemel gevaren zal zijn. Maar die hele verhaal over Maria ten hemel opneming, dat kan alleen maar bestaan bij de afwezigheid van een graf van Maria. Althans, bij de onkunde daarover. Maar het punt is dat de kerkelijke geschriften en overlevering als zodanig, met name die van Hieronymus, want dat is dan de grootste autoriteit op het gebied van waar iedereen begraven ligt. Nou ja, goed, het is de oude kerkhistoricus. Dat komt ongeveer daarop neer, waar iedereen begraven ligt. Onherbiedig gezegd, maar schiet me zo niet anders te binnen. Maar met name Hieronymus maakt er ook helemaal geen melding van. Van een graf van Maria. En de verklaring daarvoor kan alleen maar zijn, en dat geldt voor vele andere zaken trouwens ook, de verklaring kan alleen maar zijn dat deze lui alleen op de hoogte waren van wat er binnen het Romeinse Rijk gebeurde. Dat is waar het om gaat. Ze wisten alleen wat er binnen het Romeinse Rijk gebeurde, maar niet wat er buiten gebeurde. Maar het punt is dat met name Evelyn, Glastonbury of hoe het maar heten mag, inderdaad altijd gebleven is buiten het officiële Romeinse Rijk. Dat zegt niks, daarom kan het wel een enclave gebleven zijn. Nee, het was al een eiland. Het was een eiland. Maar in ieder geval, het is altijd gevrijwaard gebleven van de Romeinen. De Romeinen zijn zover naar het westen niet of nauwelijks geweest. We hebben in ieder geval geen bezit genomen van dat Avalon. Zover zijn ze niet gekomen. Ondanks dat ze dat wel geprobeerd hebben. Maar dan gaat het erom. Het hele gebied is dus buiten het Romeinse Rijk gebleven. En dat zal de reden zijn waarom men in de kerkelijke traditie daar over het algemeen heel weinig van weet. Kijk, men schrijft wel, men weet wel van mensen, met name ook van Jozef en Arimathea, dat hij in Brittannië geweest is. Maar men weet dat en vertelt daarover omdat de man uit Brittannië ook nog weer eens is teruggekeerd enzovoorts. En er toen weer naartoe gegaan is, daar kom ik zo nog wel op. Maar er werd nu eenmaal heen en weer gereisd. Dat is zo goed als dat Petrus daar geweest is en er weer van teruggekomen is. Je mag het niet verder vertellen, maar toen de echte christenvervolgingen losbarsten, ook in Rome in het jaar 44 van onze jaartelling, was Petrus de eerste die vertrok en zo ver mogelijk wegging, maar in Engeland terechtkwam. Waar moest je anders heen? In de hoop daar de Romeinen te kunnen voortblijven. Maar niettemin, hij is van daaruit ook weer teruggekeerd. En zo is het met nog enige anderen gegaan. Misschien heb ik het daar nog wel eens over. Maar vandaar dat men dat weet. Maar lui die regelrecht daar naartoe ging en domweg niet meer terugkwamen, vallen helemaal buiten het zicht van de vroege kerk. En dat is maar waar het om gaat. En dat is de enige verklaring eigenlijk voor het feit dat men Maria gewoon is kwijtgeraakt. Niet omdat ze ten hemel gevaar is, maar heel die gedachte van Maria ten hemelopneming blijft voor mij een sterk argument. Het bestaat dankzij het feit dat men niet wist waar het graf van Maria was. Wel, zij moet ergens begraven zijn, zij moet ergens gestorven zijn. Dat zal dan dus buiten het Romeinse Rijk geweest zijn. En wij kunnen ons voorstellen waar. Als Jozef Arimathea, als hoofd van de familie en als paranymphus, om die domme uitdrukking nog maar te blijven gebruiken, verantwoordelijk voor haar was, zal hij haar ongetwijfeld hebben meegenomen. En vervolgens is het natuurlijk wel zo dat er wel degelijk oude geschriften en overleveringen zijn over het graf van Maria, maar dat zijn Britse overleveringen. En daar gaat het om. Die zijn er dus wel, maar niet binnen de Rooms-Katholieke sfeer. Bedenk, het was de kerk, Roomse kerk, nou je moet misschien zeggen de Romeinse kerk, want Rooms-Katholiek in de tegenwoordige betekenis van de term was het natuurlijk de eerste paar honderd jaar helemaal niet. Nou, helemaal niet. In ieder geval nog niet. Maar het was niettemin de Romeinse kerk met een zetel in Rome enzovoorts. Dat betekent inderdaad dat wat buiten Rome, en dan bedoel ik het Romeinse Rijk, zich afspeelde. Dat het zich inderdaad aan de waarneming van de kerk in het algemeen onttrok. Maar daarbuiten werd het natuurlijk wel waargenomen. Vandaar dat de tradities over Maria, die in Brittannië geweest zou zijn en daar gestorven is, dat die niet binnen de Rooms-Katholieke Kerk gevonden worden, maar wel binnen de Britse Kerk. En dan gaat het maar om, zou je trouwens gedacht zijn hoeveel traditie, overleving, geschriften, zelfs hele oude handschriften enzovoort, daar nog bestaan in Brittannië. Nou, sommige zal ik nog wel eens noemen, als ik eraan toe kom. Maar ik ga eerst maar weer eens verder. Even over Maria verder. Maria werd vergoddelijkt, want zo vertaal ik dat hem aan, werd vergoddelijkt door de Rooms-Katholieke Kerk ongeveer in, ik geloof zelfs precies, in 600. Ja, 600 van onze jaartelling, zodat ze er weinig meer aan gehad heeft. Maar dat even terzijde. Want het is een eigenaardig verhaal. U weet waarschijnlijk dat de Jehova's getuigen onder andere en nog enige andere richtingen de gedachte koesteren dat Jezus van Nazareth een gewoon mens was. Maar God heeft hem nou eenmaal uitverkozen en hem gepromoveerd tot God. Dat wil zeggen, God heeft de mens, Jezus, vergoddelijkt. En het verhaal kan natuurlijk bijbels bijzonder sterk onderbouwd worden, want dat is gewoon natuurlijk ook zo. Met één opmerking, het punt is dat hij niet een gewoon mens was, maar dat hij uit de hemel afkomstig was. Ja, hoe dat kan, weet ik ook niet. Dat hoef ik ook niet te verklaren natuurlijk, maar het staat nog eenmaal in de Bijbel. Dat is dus het onderwerp van de aanstaande bijbelstudiedag, zijn pre-existentie. Hoe moeilijk te begrijpen het ook is, niettemin is het een bijbels feit. En daar gaat het maar om. Maar velen, met name Jehova's getuigen, leren dat hij niet pre-existeerde. Hooguit in de gedachten van God, maar verder ook niet. Maar dat hij hier op aarde geboren werd als mens. En dat God dacht, nou, die mens, dat is er wel. Die kan ik wel gebruiken. En zo werd de mens, Jezus, vergoddelijk, dus tot God gemaakt enzovoorts, en althans in een goddelijke positie geplaatst in de hemel zelf. Gepromoveerd dus. En dat is wat de Jehova's getuigen leren, maar de Rooms-Katholieken leren hetzelfde van Maria, want Maria is de koningin des hemels. Dus zo mag je het geloof ik niet zeggen. Ik ken die termen niet zo goed. Maar zo mag je het geloof ik niet zeggen, want de koningin des hemels, dat is een oude term die veel ouder is dan het christendom. Omdat, hier komt in de Bijbel trouwens wel voor in het Oude Testament. Weet het ook weer, Astoret geloof ik. Goed heb. Nou, ik wil me zo gauw niet binnenschieten. Een term in de betekenis van koningin des hemels, omdat men in zeer vele godsdiensten inderdaad heeft uitgevonden dat in de hemel een vrouw op de troon zit. Zodat feminisme ook al niets nieuws is, zal ik maar zeggen. Er zit een filosofie achter, heb ik me laten uitleggen door een vrouwelijke filosofe. Wie het naam ik vergeten ben. Nee, helaas. Niet opzettelijk. Maar die zei, ja, kijk eens hier. Je kunt natuurlijk nooit een godsdienst verbreiden als daar een vrouw niet een belangrijke rol in speelt. Want godsdienst verbreidt zich nou eenmaal gewoonlijk niet via de man die zoiets aanneemt. Man staat daar gewoonlijk niet open voor, maar dat gaat nou eenmaal via de vrouw. Er staat in de Bijbel trouwens ook dat dat zo is. En er staat ook dat voorgangers daar misbruik van maken. Schrijft Paulus namelijk. Die mensen benaderen via de vrouw en dan komt die man vanzelf wel. Maar de vrouw wordt een slachtoffer. Nou, laat ik er niet te veel over nadenken. Dat zeg ik veel meer dingen die voor jonge kinderen niet bestemd zijn. Maar die filosofen, wie namelijk dus vergeten ben, die zei dus, kijk eens hier, alle oude godsdiensten hebben een vrouw, ergens in een man, dat is best, maar in ieder geval een vrouw, want anders is het niet te verkopen. Dan kun je bij vrouwen niet mee aankomen. En die zei ook, het christendom vond pas echt uitgebreid ingang als wereldgodsdienst. Het werd pas een wereldgodsdienst nadat men Maria deze vooraanstaande positie toebedeeld had. Want nou heeft het christendom ook een godin des hemels, de oude term dus eigenlijk van die vrouw in de hemel, zal ik het maar zeggen, de vrouw op de troon. Het christendom heeft dat nou ook, dat heeft Maria zo in voorzien. En sinds die tijd wordt het christendom verbreid over de hele wereld, dan wordt het een wereldgodsdienst. Ik kan het niet zo netjes vertellen dan zij, maar niettemin, dat is ongeveer de gedachte. En hoe dan ook, of het met opzet gebeurd is, weet ik niet, maar het is nou eenmaal gebeurd. Men heeft verklaart dat Maria ten hemel is genomen en daar inderdaad ook een goddelijke positie heeft ontvangen. En daarom bidt men dus tot Maria, hoewel men niet tot anderen mag bidden dan tot God. Hoe dat nou zit met de drie eenheid ben ik nou helemaal kwijtgeraakt. Want nou hebben we er nog meer. Drie mannelijk en één vrouwelijk waarschijnlijk. Ja, ik kan die dingen nooit zo goed volgen. Maar het is wel zo. Maria werd dus pas vergoddelijkt in de Rooms-Katholieke leringen. In 600 van onze jaartellingen. En vervolgens kerkgebouwen bedoel ik, werden pas aan Maria gewijd op zijn vroegst in de 11e eeuw. Dus na het jaar 1000, zal ik maar zeggen. Zeg maar 1000 jaar later dus. Nadat Maria overleden was, zo ongeveer. Vanaf de 11e eeuw werden kerken gewijd aan Maria. Dus gewijd aan onze lieve vrouwen van, Our Lady heet ze dan in het Engels, hè? Lady, onze lieve vrouw, enzovoorts. Maar het aardige is dat die kerk van Rijswerk, de Wattle Church, of hoe het maar heten mag, de kerk van Rijswerk in Glastonbury, die dan gebouwd zou zijn door Jozef van Arimathea, daarvoor staat in elk geval vast dat hij oorspronkelijk gewijd was aan Maria. En dat is vreemd, omdat de hele Maria-cultus nog in geen eeuwen bestond. En bovendien, de prediking van de discipelen en ook de eerste kerkvaders enzovoorts gaven geen enkele aanleiding tot een dergelijke handelwijze. Niettemin, die allereerste kerk was officieel gewijd aan Maria. Daar gaat het om. En in ieder geval staat historisch vast, dat wil zeggen het is opgeschreven in de eigentijdse geschiedschrijving, dat toen in het jaar 540 op diezelfde plek, of over diezelfde plek, de eerste stenen kerk werd opgericht om die oude kerk van Rijswerk te beschermen, dat toen zou die stenen kerk inderdaad opnieuw gewijd worden aan Maria, maar de man die dat zo uitgedacht had, Saint David, de bekende heilige van Wales, Saint David, dat weet je toch, hè? In Ierland heb je Saint Patrick, dus een beetje Ier heet Patrick. Ik ken trouwens ook een konijn die zo heet, maar dat is een ander verhaal. Maar een beetje Ier heet Patrick, na Saint Patrick en een beetje, hoe heet dat, Welshman of iets dergelijks, iemand uit Wales, die heet al gauw David. En inderdaad, Willem Jones heet inderdaad David van zijn voornaam, hè? Ja. En ik kwam in Engeland en iemand was ook uit Wales. En die heet inderdaad David, iedereen heet daar David. Maar goed, die David, die Saint David, is de man die dus daar, die komt dus ook al uit Glastonbury, uit Evelyn. En vandaar naar Wales te gaan, net als Saint Patrick. Diezelfde Patrick is ook enige jaren abt geweest van die abdij daar in Glastonbury. Ook dus Ierland, Wales enzovoort, het is allemaal beëvangeliseerd, zal ik maar zeggen. Vanuit deze plaats, hè? Daar gaat het maar om. Maar goed, dat even terzijde. Maar deze Saint David die daar die kerk oprichtte en die bewijding aan Maria zou bekrachtigen, daarvan wordt verteld dat hij in de nacht droomde en dat de Heer aan hem verscheen en zei dat het helemaal nergens voor nodig was, omdat die kerk was al aan Maria gewijd en het hoefde niet overnieuw te gebeuren. Nou, of dat waar is allemaal, weet ik niet. Maar vergis je niet, er was 540, het jaar 540, dat was nog voor de Maria-cultus. Nog steeds. Zodat de hele gedachte alleen al aan een kerk wijden aan Maria, dat is een beetje een vreemde zaak. Maar het punt was, dat was nou eenmaal oorspronkelijk al gebeurd. Maar ik moet u erbij vertellen dat natuurlijk de voor de hand liggende gedachte hierachter is, niet dat de kerk officieel genoemd werd de Lady Chapel, zoals je nu heet, hè? De Lady Chapel, een bordje bij, de Lady Chapel, de kerk van onze lieve vrouwen, vrij uitgebreid Rooms-Katholiek vertaald, hè? Maar dat het zo niet gegaan is. Maar het punt is gewoon, dat kun je zo bedenken, het punt is gewoon dat die kerk geacht wordt aan Maria gewijd te zijn om de doodvoudige reden dat Maria daar begraven ligt. Kan moeilijk anders. En ik meen dat ik dat van de vorige keer al even heb aangehaald. Dus nog steeds die ene steen in die tegenwoordige kapel die er dan staat. Restanten van de oude abdij uit 1186. Jawel, waar op een of andere wijze, op merkwaardige wijze inscriptie staat in een van die betrekkelijk grove stenen, waar twee namen boven elkaar staan alleen maar. Verder vind je heel de kerk geen inscriptie, maar alleen die ene steen, buitenkant, de naam Jezus en daaronder de naam Maria. Kennelijk ter aanduiding van die Maria die de moeder was van Jezus. En de enige voor de hand liggende gedachte waarom die steen daar zou zijn en waarom die inscriptie daar is, is omdat ze daar begraven ligt. Om vast te houden de plek waar ze begraven ligt. Op dezelfde manier zoals aan de andere kant, de andere zijde van dezezelfde kapel, dezezelfde Saint David, bij diezelfde gelegenheid een pilaar liet oprichten met daarop de inscriptie dat deze dat die pilaar de grens aangaf van tot waar de oorspronkelijke, maar inmiddels verbrande kerk van Jozef en Arimathea gestaan zou hebben, enzovoorts. Maar dat heb ik geloof vorige keer genoemd, hè? Dus daar hoef ik nou niet meer op in te gaan. Zodat de enige verklaring voor die Lady Chapel, die er dus nu nog staat, zij het dan in tweede instantie, hè? Want de oorspronkelijke, die St. David bouwde over de oorspronkelijke kerk van Rijswijk, die is dus verbrand in 1184 en in 1186 werd een nieuwe kapel op dezelfde plek ingewijd. En de ruïnes daarvan staan er nu nog. Het dak is eruit, heb ik al gezegd. En de vloer is eruit. En onder de vloer is een crypte. Die is later gemaakt overigens. Een kelder dus als het ware. Onder de Ladies Chapel. En in die kelder of crypte. Daar wordt geacht de tombe van Jozef en Arimathea ooit gestaan te hebben. Ook dat heb ik vorige keer verteld. Wat ik misschien niet verteld heb. Is dat op diezelfde plek nog steeds één keer per week communion is, dat wil zeggen, er wordt avondmaal gevierd. En dat wordt met opzet gedaan, omdat de gedachte dan is dat sinds de oorspronkelijke vestiging daar van Jozef en Arimathea ononderbroken daar op diezelfde plek eredienst gehouden wordt. Ondanks alles, ondanks alle vervolgingen enzovoorts. Dat wordt nu nog gedaan, het ding wordt niet herbouwd, maar die kelder, om zo te zeggen, die is nog steeds ingericht voor een avondmaalsviering, volgens de traditie van de Anglicaanse kerk uiteraard, maar niettemin, je kunt er zo naartoe en je kunt er als vreemdeling kun je er zo aan deelnemen. Op dinsdag, meen ik. En als het slecht weer is, dat was het gedurig toen ik er was eigenlijk, en als het slecht weer is, wordt het gedaan in een kapel die enige tientallen meters verderop staat. Nou, niet eens te ver, 30, 40 meter, hooguit. Hooguit. Een kapel, namelijk gewijd een kapel aan Saint Patrick. En dus het enige bouwwerk wat echt is blijven staan. Van de oorspronkelijke, ja, als je binnenkomt, waar het museum ook in gevestigd is. Hè? Daarnaast althans. Ja, de Chapel of St. Patrick. En dan wordt daar het avondmaal gevierd. Dus dat gaat ononderbroken daardoor. Nou goed, daar gaan we weer even terug. De gedachte is dus dat de kerk aan Maria gewijd is. Dat zegt ons niks, omdat bijna alle Rooms-Katholieke kerken aan Maria gewijd zijn. Nou, zeker de helft, zal ik maar zeggen. Maar het bijzondere is natuurlijk dat het in die dagen helemaal niet gebruikelijk was. Nog in geen eeuwen. En de verklaring voor het verschijnsel is dus dat inderdaad daar Maria begraven zou zijn. En dat is maar waar het eigenlijk om gaat. Meer argumenten en betere zijn er niet, maar zijn ook feitelijk niet nodig. Nou, dan heb ik hier wat. Augustinus, ik neem even een paar citaten weer voor de aardigheid. Hè. Augustinus, niet de grote, maar Augustinus van Canterbury, de man die dus door paus Gregorius gestuurd werd in 597 naar Engeland, zogenaamd om de Britten te bekeren, maar in de praktijk om daar de macht van de Rooms-Katholieke Kerk te vestigen. Deze Augustinus schreef ook, bracht ook rapport uit aan de paus, en die brief bestaat nog. Jawel, bestaat nog. De brief aan Gregorium Papam, dat is allemaal zo heten, aan paus Gregorius, waar ik een citaat uit heb, en waarin staat: in de westelijke streken van Brittannië is een zeker koninklijk eiland, omgeven door water. Dan zeggen we, dat zal wel met eilanden, maar het punt is, er wordt maar weer eens mee bevestigd dat het woord eiland van oorsprong niet de betekenis heeft van omgeven door water, maar het heeft de betekenis van dat het een kustland is, hè? En als tegenwoordig gebruiken we de term eiland alleen als het omgeven is door water, maar de term eiland kan net zo goed gebruikt worden voor een schiereiland of voor een kuststrook. En in de Bijbel is dat ook zo, hè? En hier dus ook. Dus een zeker koninklijk eiland, let op, koninklijk eiland, dat stelt Augustinus dus vast, honderden jaren na dato. Een koninklijk eiland, omgeven door water, overvloedig in natuurlijke schoonheid en levensbehoeften. Daarin vonden de eerste neofieten der katholieke wet een kerk. Neofieten, dat wil zeggen, dat zijn nieuwgewijde, nieuwe bekeerlingen. En in de praktijk meestal nieuwgewijde monniken of zoiets. Maar het kan ook zijn jong bekeerden, maar dan in de katholieke zin van de termen. Maar goed, daarin vonden de eerste neofieten der katholieke kerk, der katholieke wet, een kerk niet gebouwd door menselijke kunst, maar gebouwd door God of door de handen van Christus zelf. Ik heb het zo letterlijk mogelijk vertaald hoor. Zij vonden daar dus een kerk niet gebouwd door menselijke kunst, of handwerk, want dat had het ook kunnen zijn, aard, hè. Maar gebouwd door God of door de handen van Christus zelf. Dan is het mijn vraag, hoe letterlijk neem je dat, hè? En dan verder, tot redding van zijn volk. Ook een sterke uitdrukking. Wie is dat zijn volk dan eigenlijk? Augustinus, hè? En dan verder, de Almachtige heeft door wonderen en mysterieuze verschijningen getoond dat hij erover blijft waken als geheiligd voor hemzelf en voor Maria, de moeder Gods. Want er zijn nog wel meer verhalen over in omloop die ik altijd met een korreltje zout neem van verschijningen en wonderen en dat soort dingen meer. Ik weet nooit of je dat geloven mag of niet, maar het kan dus best, hè. En bij die wonderen zou je op zijn minst kunnen denken aan de Holy Thorn, hè? De hoe heet het ook weer, de... Nou ja, de doornstruik, de doornboom, de meiboom uit de staf van Jozef van Arimathea. Je zou moeten denken eventueel aan Chalice Well, dus de bron die daar ontspringt, de plaats, zogenaamd in ieder geval, de plaats waar Jozef van Arimathea die avondmaalsbeker begraven zou hebben. Dan heb je er al, heb je al twee van die wonderen in elk geval. Maar goed, dat even terzijde. Hij blijft erover waken als geheiligd voor hemzelf en voor Maria, de moeder Gods. Augustinus in de dagen voor de vergoddelijking van Maria. En ik wijs er nog maar op dat zijn maat, een van zijn maten, een van de maten van Augustinus, onder de naam Paulinus, degene was die dezezelfde kerk inderdaad overdekte met een houten bouwwerk. Hè? Die heeft er dus aangebouwd ook om het in stand te houden, notabene, terwijl ze in feite gekomen waren toch om de Rooms-Katholieke macht te vestigen. Maar wat ze in de praktijk deden, was dit in stand houden. In ieder geval dit bouwwerk, deze heilige plaats. Voor de rest is hun werk tamelijk desastreus geweest voor het algemeen geloof, zal ik maar zeggen. Hè? Maar dat even te zijn. Dan hebben we nog een Melkin, een andere historische figuur. Die is als legendarisch. Melkin, en er zijn nog wat andere. Melchinus wordt hij ook wel genoemd. En de Keltische naam kan ik sowieso niet uitspreken. Daar waag ik me ook niet aan. Maar hij wordt geacht in de legenden de grote leermeester geweest te zijn van die tovenaar, hoe heet hij ook alweer? Melijn, ja. Van de tovenaar in de dagen van, of de magier moet je eigenlijk zeggen. De wijze in de dagen van King Arthur. Maar deze Melkin is wel degelijk een historische figuur. Wordt beschreven als een bard, Keltische bard, hè. Of je mocht zingen, weet ik niet. Maar, goed. Een bard, historicus en filosoof. Leefde in ongeveer 450 van onze jaartelling. Die schreef de oude kerk. Ja, dat is een vaste uitdrukking voor de oude kerk. Wordt meestal in een hele oude Engelse spelling geschreven. De oude kerk, dat is namelijk die kerk daar. De oude kerk, met hoofdletters, was gebouwd over het graf van de Blessed Mary. De gezegende Maria. Dat is gewoon historisch. 450. Dat is de datum dat dat geschreven werd. De oude kerk was gebouwd over het graf van de gezegende Maria. En dat die kerk dus gewijd was aan Maria, ja, dat is duidelijk dan. Maar dat betekent dat ze daar begraven was. Dan hebben we ene Pynson. Dat zegt u natuurlijk ook niks. Maar dat is een Engelse schrijver uit de 16e eeuw. Hij wordt geacht een van de eerste geweest te zijn die in Engeland boeken uitgaf. In druk, wel te verstaan. Dus zo ongeveer het eerste wat daar in druk uitkwam was uiteraard de Bijbel. Dat is over de hele wereld zo geweest. Het was hard nodig ook dat de Bijbel verbreid werd. Omdat de kerk zo ontrouw was, als je maar denken kunt. De dagen van de kerkhervorming en die werd wat geholpen door de uitvinding van de zogenaamde boekdrukkunst. Achteraf moet je erom lachen, hadden ze dat nog niet eerder kunnen uitvinden. Dat is toch zo simpel als wat, hè? Bij ons in Haarlem, nou goed, laat maar zitten. Maar het eerste wat gedurfd is de Bijbel. Er is een oorzakelijk verband tussen. Soms denk ik inderdaad, maar dat kan ik nooit bewijzen. Het hoeft ook niet, maar soms denk ik dat de Heer daar wel even een handje in gehad heeft. Hè? Wij leerden op school Laurens Janssen Koster van de boekdrukkunst uit in Haarlem. Vandaar dat we nou nog opgezadeld zitten met het Haarlems dialect in heel Nederland. Maar Nee, dat is zo. Maar de Duitsers zeggen, nee, het was, hoe heet die jongen ook weer, die Duitser? Duitsers vergeet ik altijd de naam van. Hè? Gutenberg, zo heet die drukpersen nog altijd, hè, die grote dingen. Nou goed, maar daar een Duitser zou het uitgevonden hebben, in Brittannië hebben ze er weer een ander voor, enzovoorts. Maar soms denk ik dat de heer dat op allerlei plaatsen gelijktijdig gedaan heeft, om op al diezelfde plaatsen de mogelijkheid te scheppen om de Bijbel in druk uit te brengen, die inmiddels in al die plaatsen, nou niet overal, maar in veel van die plaatsen inmiddels ook al vertaald was. De Engelse Bijbel bestond er al, een Nederlandse trouwens ook, al was het niet de Statenvertaling, maar er was er wel een. En Duitse weet ik eigenlijk niet, maar Luther heeft in zijn dagen goed zijn best gedaan. Nou goed. Maar goed, in diezelfde dagen had je ook deze Pynson. En die publiceerde en hij zei op grond van oudere manuscripten, waar uiteraard de studie altijd op gebaseerd is, die beweerde dat Jozef Arimathea in Brittannië 15 jaar lang gezorgd heeft voor Our Lady. Want ze blijft altijd onze lieve vrouw, hè? Our Lady. 15 jaar lang. En dat betekent dat aangezien Jozef zo goed als zeker aankwam, in ieder geval in Brittannië in het jaar 37, wellicht in 36 al op weg ging, maar vooruit, maar in 37 daar aankwam, dat betekent dat Maria overleden zou zijn. Ik moet het eens gaan uitrekenen. 47. 52. Neem niet weg dat volgens andere kerkelijke archieven, maar wat daaronder verstaan moet worden, heb ik niet helemaal kunnen achterhalen, maar dat volgens kerkelijke archieven ter plekke, namelijk in Glastonbury, gezegd wordt dat Maria gestorven zou zijn in 48 van onze jaartelling. Maar er zit altijd een probleem in de aanduiding, want de jaren werden in die dagen heus niet zomaar genummerd. Want onze jaartelling is ook pas veel later uitgevonden en is met terugwerkende kracht toegepast. Zodat het moeilijk is om uit sommige beschrijvingen duidelijk af te leiden wanneer het precies was. Maar hoe dan ook, ongeveer klopt het wel. Maar niettemin, we hebben dus weer een bevestiging dat Maria gestorven is in Glastonbury. Inderdaad, ongeveer in die dagen. Dan hebben we nog de bekende, inmiddels wel een paar keer genoemde William of Malmesbury. William, dat was die man die die officieel bezig was met de bibliotheek van die abdij in Glastonbury, om die te inventariseren en daar een uittreksel uit te maken, geschiedenis te schrijven enzovoorts van Glastonbury en van de abdij. Boeken van hem die zijn nog steeds in druk. Maar die verklaart dat rondom deze kerk duizenden gelovigen wachten op de opstanding onder de bescherming van de Moeder Gods. Nou, kan niet missen. Dat kan alleen maar betekenen dat Maria daar inderdaad begraven ligt. Nou goed. En diezelfde Pynson, die gaat trouwens verder met zijn verhaal en zegt dat na de dood van Maria, Jozef terugging uit Brittannië naar Gallië en in het bijzonder naar Marseille, naar Filippus. Daar was hij ook langsgekomen op de heenweg, weet u wel, via Marseille. Via Filippus in elk geval naar Brittannië. Maar na de dood van Maria ging hij dus uit Brittannië terug naar Filippus in Gallië. Daar schijnt hij een tijd lang gewerkt te hebben. Vandaar dat er overleveringen bestaan, geschiedschrijving, waaruit blijkt dat Jozef van Arimathea inderdaad in Frankrijk gewerkt zou hebben op heel wat verschillende plaatsen. Maar niettemin, dat is maar een betrekkelijk weinig jaren geweest. Want daarna werd hij officieel door Filippus weer teruggezonden naar Brittannië, samen met zijn zoon Josephus, ook bekend, en bovendien Simon de Zeeloot. Dat wil zeggen, een van de 12 oorspronkelijke discipelen. En zo kwam Jozef van Arimathea met zoon Josephus en met Simon de Zeeloot en trouwens nog een paar, kwam hij aan weer in Brittannië, maar toen was het inmiddels het jaar 60 van onze jaartelling. Vandaar dat men soms verschillende berichten vindt over wanneer Jozef van Arimathea eigenlijk in Brittannië aankwam. Dan is men het erover eens dat hij daar kwam, maar men weet er niet precies wanneer. De een zegt, nou, dat was in 37. En de anderen zeggen, nee, het was in 60. Zo ongeveer. Maar het punt is natuurlijk dat het allebei waar is. Alleen daartussendoor is hij terug geweest naar Brittannië. Na de dood van Maria pas. Ja. Wij waren even bij het feit van de dood van Maria en haar begrafenis. En vervolgens de gedachte dat daarna Jozef teruggegaan is naar Filippus in Gallië, Frankrijk dus, en bijzonder dus naar Marseille. Filippus schijnt zijn beste vriend geweest te zijn, is dan onder andere de gedachte. Maar jaren later is Jozef door Filippus weer naar Brittannië gestuurd. Officieel weer ingewijd door Filippus, dat gebeurt een paar keer. Niet zozeer omdat het voor Jozef nodig was, maar waarschijnlijk vanwege dat hij anderen met zich meenam, want zo ging dat. Het schijnt dat in de loop der tijd zeker 160 mensen vanuit Marseille, dus door Filippus, gezonden zijn naar Brittannië. Want het was echt niet alleen Jozef van Arimathea. En met bij die ene groep is het trouwens ook niet gebleven. En aan de andere kant, velen die in eerste instantie met Jozef meegegaan zijn naar Brittannië, zijn na kortere of langere tijd inderdaad weer teruggekeerd. Nee, met name naar Gallië dan. Over het algemeen zijn ze wel in het westen gebleven. Bij de Kelten dan wel de Galliërs, of hoe het maar heten mag. En velen hebben dus gewerkt in Frankrijk en Spanje, eventueel, hè. Maar goed, dat zal ik allemaal niet noemen. In ieder geval, toen Jozef opnieuw naar Brittannië ging en daar aankwam in het jaar 60 van onze jaartelling, was dat met zijn zoon Josephus en ook met Simon de Zeeloot. Ik kan het haast niet uitspreken. Simon de Zeeloot, één van de 12 discipelen dus. Waarbij overigens ook moet aangetekend worden dat volgens Baronius en ook volgens Hippolytus deze Simon al in 44 in Brittannië geweest is. Net als Petrus in hetzelfde jaar trouwens. Omdat in 44 de christenvervolgingen in Rome definitief uitbraken, zijn toen velen daar uit Rome vertrokken. En een van de lui die vervolgens ook gevlucht is, maar in ieder geval gereisd is naar buiten het Romeinse Rijk, als het even kon, was niet alleen Petrus, maar ook deze Simon de Zeeloot. Alleen die is weer teruggekeerd naar Gallië of zo. En vanuit Gallië opnieuw, maar nu met Jozef van Arimathea, naar Brittannië gegaan. In het jaar 60 van onze jaartelling. Neem je weg dat wij nogal wat historici hebben die schrijven dat deze Simon de Zeeloot predikte in Egypte, Afrika, voor zover dat wat anders is dan, hè. In Egypte, Afrika, Mauritanië, Libië, dat is allemaal dus Noord-Afrika feitelijk, en vervolgens de Britse eilanden. Dus Noord-Afrika en vervolgens de Britse eilanden. Maar dat hij daarbij gegaan is over Frankrijk of door Spanje, Frankrijk of hoe dan ook, dat zal ook wel. U vraagt zich misschien af, vanwaar Noord-Afrika? Nou, dat is heel eenvoudig. In die dagen, de dagen dus van het Nieuwe Testament, woonden er Kelten helemaal rondom de Middellandse Zee. Dat was, en dus ook in Europa, met name Spanje en Frankrijk, Italië ook. Trouwens, beroemd is het verhaal dat de Kelten ooit nog eens een keer Rome veroverd hebben. Maar dat was toen al lang achter de rug overigens in die dagen. De Kelten leefden daar toen vrijwel overal. Galatië, in wat wij dan nu in het algemeen Klein-Azië noemen. Maar Galatië, de brief aan de Galaten enzovoort. Galatië was ook Keltisch, daar woonden Kelten. Galliërs zeggen we dan bij gelegenheid. En Galaten hadden net zo goed Galliërs kunnen zijn, dus heus volstrekt. Hetzelfde begrip. Maar het doet er nou niet toe. Het gaat erom dat die Kelten toen nog helemaal leefden in het hele gebied rondom de Middellandse Zee. Met name ook inderdaad in Noord-Afrika. En de gedachte is, maar daar ga ik nog maar niet al te uitgebreid op in. De gedachte is inderdaad dat als de discipelen de opdracht gekregen hebben om in de eerste plaats het evangelie te brengen aan de verloren schapen van het huis Israëls, dan wordt weliswaar gewoon gedacht dat zij dus in het algemeen het evangelie predikten aan de Joden. Maar ik geloof inderdaad dat dat een misverstand is. Dat is namelijk een groot misverstand. Zij brachten het evangelie aan de verloren schapen van het huis Israëls en dus aan de tienstammen, met name dus de Kelten. En ik persoonlijk ben geneigd het hele argument om te draaien en te zeggen dat aangezien de discipelen in de eerste plaats het evangelie zouden prediken aan de verloren schapen van het huis Israëls, nadat de Joden het verwierpen immers, en aangezien zij vervolgens juist deze landen rondom de Middellandse Zee bezocht hebben, moet de conclusie zijn dat juist daar in het algemeen die verloren schapen van het huis Israëls woonden. Waarna de vraag is, maar wie woonden er, historisch gezien? En dan is het antwoord, Kelten. En het opmerkelijke is juist dat wij in Handelingen wel de reisverslagen vinden van de apostel Paulus. En dan moet ik er weer bij zeggen, ik zeg de reisverslagen van de apostel Paulus, maar ook dat is een misverstand. Wij vinden reisverslagen van de apostel Paulus, over de reizen van Paulus, maar lang niet alles. Er moet heel wat bij zijn en gebeurd zijn wat wij niet weten. Het is best mogelijk dat hij nog meer reizen gemaakt heeft dan de reizen die we daar hebben. Dat ga ik nou niet beargumenteren, maar dat is nou eenmaal een vastgegeven. Wij weten niet wat hij allemaal gedaan heeft. We hebben alleen die drie reizen maar. En daar blijft het dan bij. Maar niettemin, het bijzondere van die reizen van Paulus is dat juist hij niet naar Kelten ging, maar inderdaad naar heidenen. En hij is dus de uitzondering. Zodat de discipelen, de 12 in het algemeen, het evangelie predikten aan de 12 stammen Israëls. En dus in het bijzonder ook aan de 10, komend immers van de 2 en zelf behorend tot de 2 stammen, brachten zij het juist en vooral aan de 10. Paulus ging naar de heidenen, maar Paulus, waar hij naar de heidenen ging, kwam altijd eerst terecht bij de 2, namelijk bij de Joden. En daarbij het merkwaardige verschijnsel dat de Joden in het algemeen niet tot geloof kwamen, maar heidenen wel. En Paulus is dus pas na afloop van zijn Bijbelse loopbaan, dat wil zeggen na afloop van het laatste vers van Handelingen 28, pas daarna is hij gegaan naar de verloren schapen van het huis Israëls. Maar ik meen dat ik u dat al eens voorgehouden heb. Het blijkt namelijk ook gewoon uit wat aangekondigd wordt dat Paulus zou doen. Het leuke daarvan is, het wordt van tevoren aangekondigd wat Paulus zou doen in Handelingen 9 was het. Terwijl wij daarna, als we in Handelingen 28 zijn, dat al lang vergeten zijn. En dat zal ongetwijfeld ook min of meer de bedoeling zijn. Niettemin staat het er. Namelijk in Handelingen 9 vers 15, waar de Heer over Paulus spreekt tot Ananias. Paulus weet nog van niks. Die is nog blind trouwens, dus weet hij sowieso van niks, is de gedachte. En dan staat er in vers 15 van Handelingen 9, maar de Heer zei tot hem, ga heen, want deze, Paulus dus, deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. En nou even consequent zijn. Toen Paulus onderweg ging, dus zijn reizen aanvingen, zijn werk aanving, toen ging hij daadwerkelijk naar de heidenen. Niet naar de koningen, naar de heidenen ging hij. Ik wil niet zeggen naar de Filistijnen, maar dat was de andere kant op. Maar hij ging wel naar de heidenen. En toen hij gevangen genomen was, en dat was dus aan het eind van zijn drie reizen, toen hij gevangen genomen was, pas toen droeg hij de naam des Heren voor de koningen. Toch? Nou, in ieder geval, eerst kwam hij weer eens terecht bij de allerhoogste Joodse rechtsinstantie, bij het Sanhedrin, alsnog. Jeruzalem, derde keer zal ik maar zeggen, weet u wel. Maar goed, daar hebben we het nou niet over. We hebben Handelingen net besproken, dus dat doet nou maar niet. Maar daarna wordt hij van Jeruzalem afgevoerd en komt hij te staan voor Festus, Felix en Agrippa, die drie, in Caesarea en uiteindelijk voor de keizer. Niet meer voor de gewone man in het algemeen, maar voor koningen. Dus eerst zijn zendingsreis naar de heidenen, aan het eind daarvan naar de koningen. Dan komt hij in de gevangenis en dan zegt men ja, en toen werd hij gedood, want nou ja, enzovoorts. Maar dat klopt niet, want dan is het verhaal niet af. Want hij ging eerst naar de heidenen en daarna naar de koningen, zo was het nou eenmaal, niet omdat het hier staat, maar zo was het, eerst naar de heidenen, daarna naar de koning. Je mag aannemen dat de uitdrukking en de kinderen Israëls dus ook inhoudt, daarna naar de kinderen Israëls. En zo is het verhaal natuurlijk ook, alleen bij kinderen Israëls moet je dus niet denken aan de Joden. Maar moet je denken aan die andere kinderen Israëls. Niet de Joden, laat dat ook wel kunnen staan. Nee, kinderen Israëls. Wel degelijk Israël, zelfs de erfgenamen van de titel. Israël, de 10 stammen dus eigenlijk. Of meer beperkt, Jozef, want dat is ook het verhaal. Maar daar kom ik volgende keer nog wel op terug. Paulus namelijk is inderdaad naar Brittannië gegaan. St. Paul in Britten heet dat. Hè? Paulus is net zo goed naar Engeland geweest. En vandaar ook weer teruggekeerd naar Rome overigens. En het zal zo zijn dat hij daar wel degelijk de marteldood gestorven is, want dat wordt ons nou eenmaal verteld. Maar niettemin, voor die tijd moet hij in Brittannië geweest zijn. Maar daar hebben we het bij gelegenheid nogal over. Maar het punt is dat de apostel Paulus juist een merkwaardige uitzondering is. Als we lezen over de verbreiding van het evangelie, komen we eerst terecht bij Petrus in de eerste hoofdstukken van Handelingen. En dat is puur een Joodse aangelegenheid. Dan komen we bij Paulus terecht, dat is de rest van Handelingen. Het heet Handelingen der Apostelen, maar het was maar Petrus en Paulus, meer niet hoor. En Paulus was niet eens een van de 12. Dus Petrus aan de Joden en Paulus, en die twee die hadden zoveel wrijving, laat ik het zo zeggen, met elkaar, maar Paulus aan de heidenen. Dat is wat je ervan leert. Niettemin van Paulus wordt gezegd dat hij juist, wat er staat hier, zou gaan naar de kinderen Israëls. En dat hij naar de heidenen ging, staat in de Bijbel, dat hij naar de koningen getuigd heeft, staat in de Bijbel, meerdere malen. Want dat gebeurde daarna. En je mag aannemen dat hij daarna dus gegaan is naar de kinderen Israëls. Dat kunnen nooit de Joden geweest zijn, want dat verhaal is al lang achter de rug. Daar was hij bovendien al geweest, voor zover je dat zo zeggen kunt. En waar is hij dan geweest? Nou, dat is duidelijk uit de oude kerkelijke geschiedenis. Blijkt wel degelijk dat hij in Brittannië geweest is. En daar gaat het maar om. En hij niet alleen, maar velen voor hem ook. Zoals ik al zei, Petrus ook. En ik heb vorige keer geloof ik gezegd dat zowel Petrus als Paulus weliswaar de marteldood zijn gestorven in Rome. Ongeveer in dezelfde tijd. Maar niettemin liggen ze allebei begraven in the most holy ground on earth. In Brittannië, in Canterbury. Want net zo goed als het aan de ene kant verteld wordt hoe en waar zij de marteldood gestorven zijn, wordt aan de andere kant gezegd dat ze weliswaar begraven zijn, daar ter plekke in de tijd door de familie van Pudens en Claudia, weet u wel, de dochters. Maar dat ze daarna, dat later hun stoffelijke overschotten inderdaad zijn opgegraven en overgebracht zijn naar Brittannië, naar Canterbury. En dat is de hoofdstad eigenlijk, de kerkelijke hoofdstad van Brittannië, Canterbury. Als oorspronkelijke zetel van deze Augustinus van Canterbury, waar we het steeds over gehad hebben. Nou goed, dat nog even tezijde, want ik had het nou even over Simon de Zeeloot, omdat het een van de 12 is, waarvan dus gezegd wordt Noord-Afrika in het algemeen, om de namen van de landen maar over te slaan, en daarna wel degelijk de Britse eilanden. En dezezelfde Baronius, de beroemde geschiedschrijver dus, die zegt dat hij op 10 mei van het jaar 61 werd gekruist in Caistor, C-A-I-S-T-O-R, Caistor, Lincolnshire, onder het bevel van Catus Decianus. Dat wil zeggen dat hij daar in Brittannië inderdaad door de Romeinen wel degelijk gevangen genomen is en daar werd gekruist. Zoals met zoveel gelovigen gebeurde. En dezezelfde gedachte wordt niet alleen vermeld door Baronius, maar ook door Dorotheus, bisschop van Tyrus, in het jaar 300... van onze jaartelling, zodat het wel degelijk heel oude gedachte is. Dat neemt niet weg dat Simon de Zeeloot niet de eerste martelaar is in Brittannië. De eerste, voor zover we weten, was een andere Bijbelse figuur die maar één keer in de Bijbel voorkomt, namelijk in in Romeinen 16, dat is Aristobulus. Aristobulus, waaraan Paulus schrijft, of waarover Paulus schrijft, doe de groeten aan het huis van Aristobulus. In Romeinen 16, u weet wel, dat hoofdstuk waarvan we vorige keer al vastgesteld hebben dat daar wat belangrijke, met name ook Britse figuren genoemd worden. Even kijken of ik hem zo gauw kan vinden. Ja, dat is vers 10, het laatste deel van het vers. Groet hen die van Aristobulus zijn. Vertaald met die van het huisgezin van Aristobulus zijn. Dat zal wel. Waarbij de gedachte is dat weliswaar het gezin van Aristobulus is, maar nou is de vraag, waar is Aristobulus? Want dat is de enige echte vraag natuurlijk. Hè? Hij is namelijk niet thuis en Paulus weet dat hij niet thuis is. En kent hem wel. En het antwoord op de vraag wordt in de Bijbel weliswaar niet gegeven, maar het antwoord op de vraag is dat Aristobulus door Paulus, het zij mondeling, het zij schriftelijk, gezonden was naar Brittannië, achter Jozef en Arimathea aan. Dat Aristobulus geacht wordt een van de grote werkers geweest te zijn in Brittannië. En hij is daar ook inderdaad de marteldood gestorven. Ergens, nou, of het in Wales is, heb ik niet kunnen nagaan. Ik heb het plaatsje niet precies op de kaart kunnen vinden. Want dan moet je kennelijk een heel erg goede kaart hebben om al die geheugen te vinden. Maar daar is inderdaad een plaats die naar hem genoemd is. Dat heet weliswaar niet Aristobulus, maar de naam Aristobulus is eerst omgezet naar Keltisch uiteraard. En met dat alfabet trouwens, dat is ook nog anders. Maar niettemin, de man wordt geacht daar ter dood gebracht te zijn. En de plaats zelf wordt tot in onze dagen nog steeds naar hem genoemd. En voor de goede orde zeg ik er maar even bij dat deze Aristobulus volgens dezelfde kerkelijke geschriften de broer was van Barnabas. En Barnabas was weer de... Ja, die heette Jozef. Ja, de wereld is maar klein, jongens, hè. Barnabas heette oorspronkelijk Jozef, hè? Maar de metgezel, of beter, de man die Paulus op sleeptouw nam, weet u niet, die Barnabas. Die Paulus van huis haalde later zelfs, die Paulus eerder al geïntroduceerd had in Jeruzalem. En die Paulus meenam op zendingsreis. En de tweede zendingsreis waren de rollen omgedraaid, hè. Toen moest Barnabas met Paulus mee en dat wilde hij niet meer. Dus Barnabas bleef toen achter, weet u nog? Dat is allemaal handelingen. Maar die Barnabas schijnt een broer geweest te zijn van Aristobulus. En vraag het nog verder, want diezelfde Aristobulus, broer van Barnabas, wordt geacht te zijn de schoonvader van Petrus. Zodat je nou meteen weet wat Petrus eigenlijk in Brittannië te zoeken had. Zijn schoonvader. Het is merkwaardig dat we van Petrus wel lezen over zijn schoonmoeder. Maar nooit over die schoonvader. Maar die schoonvader is weer die geheimzinnige figuur, die is er nooit. Weet u nog? In die geschiedenis van die schoonmoeder van Petrus, die ziek was en genezen werd, dan vraag je af, maar waar is de schoonvader? En hier in Romeinen 16, groet die van het huisje van Aristobulus zijn, maar waar is Aristobulus? Precies hetzelfde verschijnsel, hij is zoek. En dat is overeenkomst dus tussen die beiden. Maar het punt is natuurlijk, hij is zoek, omdat hij inderdaad op zoek is naar of werkt in het verborgen koninkrijk. Het koninkrijk van Israël weliswaar, maar dan niet bij de twee, maar bij de 10 stammen. Dat is de aardse redenering natuurlijk, maar niettemin, het is een hele sterke. Nou, verder ga ik dan maar niet op in. Hij schijnt de marteldood gestorven te zijn in het jaar 59 van onze jaartelling. Overigens, er waren er veel meer die meegeweest waren naar Evelyn en die weer terugkeerden. Hè? Zo, de belangrijkste figuur daarvan is ongetwijfeld Lazarus. Die van Bethanië, weet je wel. Die groep met Jozef van Arimathea heet immers officieel gewoonlijk de Bethany Group. Hè? De groep uit Bethanië. Dat was uiteraard Lazarus in de eerste plaats natuurlijk, als hoofd van het gezin daar op de Olijfberg. Maar Lazarus was met Jozef meegegaan, weliswaar naar Brittannië, maar vandaar weer teruggekeerd. Naar verteld wordt samen met Maria en Martha, zijn beide zussen, en het dienstmeisje bovendien, Marcella. En vervolgens is van Lazarus bekend dat hij inderdaad gewerkt heeft in Marseille. Hij zou daar zelfs 7 jaar lang officieel bisschop geweest zijn. Dus als je naar Marseille gaat, dan is er in ieder geval minstens 1 kerk die gewijd is aan Lazarus. En hij zal er ook begraven zijn bovendien. Dus de naam van Lazarus is onlosmakelijk verbonden met Marseille. Maar dat is pas nadat hij eerst via Marseille en Filippus dus naar Brittannië geweest zou zijn. Het eigenaardige is bovendien dat de Rooms-Katholieke kerk er weliswaar niks van weet, maar de Engelse kerk wel. In Brittannië bestaat namelijk een handschrift dat heet de Triaden van Lazarus. En triaden, dat zijn drieregelige wijsheden. En die vorm van die drie regels, die drievoudige wijsheden, het zijn meestal zelfs nog parallelismen, die vorm is een typisch Keltische manier van schrijven, ontleend dus aan de oude druïden enzovoorts. Maar er bestaat zo'n werk dat wordt toegeschreven aan Lazarus met wijsheden of triaden dan aangaande het christelijk leven. Maar dat is Britse traditie, volkomen dus buiten de Rooms-Katholieke kerk. Maar de gedachte is dat hij die geschreven zou hebben, althans geproduceerd zou hebben in de jaren dat hij daar in Brittannië geweest is. En als het niet zo is, dan is er geen verklaring voor de oorsprong van het stuk. Wordt nog steeds bewaard in Brittannië. Overigens, maar dat nou we het er toch over hebben, dezelfde Lazarus wordt trouwens geacht eerst nog zelfs bisschop van Cyprus geweest te zijn, voordat hij naar Brittannië ging. En dat kan dus alleen maar geweest zijn in de allereerste jaren na de opstanding van Christus. Omdat hij al 4 jaar later met Jozef van Arimathea in Marseille terecht zou zijn gekomen. En vandaar doorgereisd zou zijn. Dus eerst op Cyprus. Dat kan natuurlijk best. Maar dat weten we verder niet. Wel weten we van hem dat hij een natuurlijke dood gestorven is, al vrij vroeg, in 45 van onze jaren, in Marseille dus. En Filippus heeft hem daar in Marseille dus uitgebreid overleefd. Goed, en nou we het er toch over hebben, hebben we nog Maria en Martha. Ik weet niet of ik alles hierbij heb, geloof ik niet eens. Nee. Maar Maria, zowel als Martha, zouden gewerkt hebben in Frankrijk. Er zijn diverse plaatsen naar hen genoemd. Martha namelijk, samen met de dienstbode. Ja, dat was ze zelf ook min of meer, althans had er aanleg voor. Maar goed, Martha en Marcella, de dienstbode, werkten eerst in Marseille, daarna in Arles. Allemaal bekend hoor. In Arles zeker. Daarna in Arles. En vervolgens zijn ze uit Arles vertrokken en hebben ze de rest van hun leven gewerkt in Tarascon. Dus allemaal in Frankrijk. En in Arles werden zij vervangen door Trophimus, maar dat was ook een van degenen die met Jozef meegegaan was naar Brittannië. En die dus ook vandaar weer is teruggekeerd. Jozef zou Trophimus naar Gallië gezonden hebben en die heeft dus de dames afgelost in Arles. Dat was Martha. En wat Maria betreft, Maria Magdalena, door mij ook gewoon genoemd Maria van Betanië, want ik geloof dat hetzelfde is, hè. Maria en die Maximin, die naam die we weken terug al eens genoemd hebben, die hebben geleefd de rest van hun leven en gewerkt in, hoe spreek je dat uit? AIX? Vind ik zo stom, hè? Maar zo heet dat, hè? En Provence heet het, geloof ik, of zoiets. Nou goed, in ieder geval, daar zouden ze verder geleefd hebben. Nou, dat even voor wat deze lui betreft. Ik kom daar later nog wel op terug. In ieder geval nog op Paulus en wellicht nog even op Aristobulus. En iets anders wat ik toch wel graag even wil aanhalen, is dat het allemaal losse verhalen zijn over Jozef en Arimathea en over zijn staf en over die beker en over die bron die daar zou ontstaan zijn en al dat soort dingen meer. Neemt echter niet weg dat als die dingen bij elkaar opgeteld worden, blijken ze volledig te passen in de Keltische of zeg maar Britse verwachting. Hoe zal ik het zeggen? Toen de Messias kwam, toen bleek hij niet te passen in het Joodse verwachtingspatroon. Dat wil zeggen, hij bleek voor hen niet de Messias te zijn die zij dachten dat hij zou moeten zijn. En ze zeiden, wie is deze Christus? Wie is deze Zoon des Mensen? Zij verwachten kennelijk een andere. Ten onrechte, maar in hun denkbeelden paste hij niet. Toen ging de Heer uit Judea naar Galilea, maar dat was een bewuste verspreking. En hij kwam dus onderweg door Samaria, de voormalige hoofdstad van het Tienstammenrijk. En zie daar, daar was één vrouw. Ik zeg altijd, of ze heette Dina, of ze heette Maria, maar dat ga ik nou niet uitleggen, maar dat is vanwege de typologie. Daar was een vrouw, de Samaritaanse vrouw, die dus gewoon een type is van de 10 stammen. En daar verscheen de Heer, de Messias. En daar bleek hij wel te passen in het Samaritaanse verwachtingspatroon. Dat wil zeggen, hij bleek in zijn gedrag en in zijn doen en laten precies te zijn de Messias zoals de Samaritanen die verwachten. De Samaritanen verwachten immers ook een Messias, op grond van de boeken van Mozes, die zij immers hebben en zeggen te geloven. En die Samaritaanse vrouw die haalt de hele stad erbij en zegt, dat is precies, hij doet precies wat wij leren over de Messias. Dit moet hem zijn, dus onze Messias. Hij paste daar dus in, zodat hij niet werd de Messias der Joden, maar wel de Messias der Samaritanen. Maar het verhaal gaat nou vervolgens verder, want nu ging hij naar het echte Samaria, dat wil zeggen, via de prediking van het evangelie door Jozef van Arimathea in de eerste plaats, kwam de evangelie dus terecht bij de Britten. Tienstammen, weet je wel. Eigenlijk, daarom zeg ik het echte Samaria. Daar ook bij het koningshuis, in de hoofdstad zal ik maar zeggen. Het heilige eiland Evelyn, enzovoorts. En het punt is dat wat Jozef daar bracht, niet alleen aan prediking, maar ook aan entourage, aan voorwerpen en metgezellen, paste volstrekt in dat Keltische verwachtingspatroon, zodat hij ook voor hen uitdrukkelijk degene was die zij verwachten. En dat is het hele verhaal eigenlijk, want dan gaan we even. Het verhaal is dat Jozef daar kwam met 12 man om zich heen, 12 personen. Nou, als je nou bedenkt dat men beweert, tot in onze dagen, dat, hoe moet ik dat netjes en snel vertellen, dat rondom die plek daar, rondom Glastonbury, rondom die Glastonbury Tor, die bult daar zal ik maar zeggen, daar zou op oude kaarten, ik heb ze gezien, Maar ik neem ze met opzet maar niet mee, hè. Maar zou op kaarten van het land zoals het er vroeger uitzag, met de waterwegen en de... En ook de oude, gewone wegen die er waren, dan zou je op die kaarten eigenlijk een uitbeelding vinden van alle 12 tekens van de dierenriem rondom Glastonbury Tor. Dus men spreekt ook over de Glastonbury Zodiac. Dat wil zeggen, afgedrukt in het landschap. Dat kun je niet echt gewoon zien. En zelfs van bovenaf kun je dat niet zien. Je moet het gewoon intekenen op zo'n kaart. Hè? En die kaart hebben we gezien. Nou ja, wie zal er wat van zeggen? Maar dat de zodiac, de dierenriem dus, en dus de sterrentekens en de baan van de zon enzovoorts, dat dat niet alleen over de hele wereld, maar dus ook bij de Kelten een belangrijke rol gespeeld heeft, een belangrijke religieuze rol, dat zal duidelijk zijn. Maar die plaats daar wordt geacht het centrum te zijn van de dierenriem. Met de 12 tekens daaromheen, die Glastonbury Tor zelf vergelijkt met het liefst met de grote beer. Het zou de kleine beer moeten zijn als je het mij vraagt, maar vooruit. Daar zullen we allemaal geen probleem van maken. Maar in ieder geval, je vindt daar een centrum en daaromheen dus de 12 tekens van de dierenriem. Daar komt Jozef van Arimathea als het middelpunt van 12 mensen om zich heen. Bingo dus, hè? Dat past meteen. Vervolgens, die Glastonbury Tor wordt tot in onze dagen beschouwd onder andere dan als de uitbeelding van een zwangere vrouw. Dat wil zeggen een dikke buik, om het zo te zeggen. Ik weet nooit hoe ik dat netjes moet zeggen. Maar dat is de gedachte. Die grote bult in het landschap wordt geacht een baarmoeder te zijn. Vandaar ook dat de verhalen in omloop zijn dat de berg hol is. Want er moet zich wat in bevinden. Een hond of een draak, wat was het nog meer? We hadden nog een paar varianten. Dat zou kunnen. Nee, hij wordt ook dagelijks beklommen door allerlei mystieke, occulte figuren enzovoorts. Daar liep ik dan tussen, dus nou vooruit. Maar dat even terzijde. Maar hij wordt geholpen te zijn. Maar de gedachte is, het is een baarmoeder, het is een beeld namelijk van de vrouw. En men zegt dan, het is een beeld van de koningin des hemels, maar die term gebruiken ze daar niet. Daar zeggen ze, het is een beeld van de mother goddess, de moedergodin. Waarbij men wel degelijk denkt aan de vrouw die zal voortbrengen, die belooft voort te brengen. Ze is kennelijk in kennelijke staat. Nee, zwanger bedoel ik. En dus wordt de berg dagelijks beklommen door een hele menigte van feministen die maar wat graag kinderen zouden krijgen zonder daarbij een man nodig te hebben. Ja, hoe zeg je dat nou netjes en niet komisch, hè? Maar het is een bloedserieuze zaak, dat is gewoon zo. Ik heb daar in de buurt ook maar zelden een man achter het stuur gezien. Vooral die de vrouwen die aan het roer zaten daar. Dat is maar een bijkomend verschijnsel, maar het werd wel symptomatisch. Dat is eerlijk waar. Dat is daar een bedevaartsoord, dus onder andere van feministen. Want dat is de vrouw, de mother goddess enzovoorts. Ik ben er in een zaak geweest, daar kon ik het nauwelijks uithouden vanwege de lucht. Want er werd van alles spul verbrand en zo. En New Age muziek gedraaid. Nee, ik dacht eerst dat het moderne gospel was. Maar die kan het niet aan elkaar houden. Dat zeg ik dan onder ons even. Maar het bleek New Age muziek te zijn. Dus er liep ik tussen. En de hele winkel vol, was niet eens zo klein. Vol met boeken over feminisme en over magie enzovoorts. Maar speciaal gericht op de vrouw. Dus ik als man daarbinnen viel wel op. Dat hoorde eigenlijk niet zo. Waarschijnlijk verdachten ze mij van... Nou ja, laat maar zitten. Maar daar is het daar echt vol mee. Nou, ik zal u de verdere details besparen. Maar die hele Keltische verwachting was dus onder andere, want het wordt, kijk, nu is het gemoderniseerd en tot bedevaartsoord gemaakt van feministen en anderen ongeregeld. Nee, en ongeregeld. Maar dat is weer zo, dat kan weer omdat men de moderne filosofie daaromtrent meent te kunnen en moeten baseren op die oude Keltische traditie. Daar heeft men een belang bij, want dan zegt men zo, dat deze gedachten die zijn ouder dan het christendom. En dus komt men vanzelf terecht bij die oude Kelten, voordat de christendom daar was. Maar niettemin, die oude Kelten hadden die gedachte van die mother goddess, de vrouw zal eens voortbrengen, en de normale, algemene wetenschappelijke verklaring voor dat soort filosofie is natuurlijk, dat die mother goddess is in feite gewoon moedertje natuur, de aarde, de oude grond, die vruchtbaarheid, weet u wel. Als je een vrouwelijke godin hebt, in welk land dan ook wordt al gezegd, dat is de godin van de vruchtbaarheid, dus van de oogst, en dat ze, want de aarde brengt immers voort. Maar niettemin gaat het oorspronkelijk om de vrouw die zal voortbrengen. Het zaad der vrouw. Het zaad dat uit de vrouw geboren zal moeten worden. Let wel, zonder dat de man daar een actieve rol in speelt. Dat is de gedachte. Als het dat niet was, konden de feministen zich niet meester maken. Bovendien hebben zij het ook allemaal daar over het geheim van de vrouw. Het geheim van het leven wat ze in zich bergt. Waarvan ik altijd zeg, dat is het misverstand. Dat heeft de vrouw niet, dat heeft de man. De vrouw is per definitie barren. Hoe heet dat? Onvruchtbaar. Hè? Ja. En het punt is dus dat daar Jozef komt. En de belangrijkste vrouw die hij bij zich heeft, is de vrouw die geen man bekend had, maar niettemin had voortgebracht. Zij was die vrouw, zo letterlijk als je dat maar denken kunt. Zij was die vrouw, die mother goddess, om het maar zo te zeggen. Nou ja, dat betekent de moedergodin, maar iets vrijer. De moedergods, dat is de uitdrukking dan. De magna mater, uit het Latijn dan, de grote moeder. De moeder van hele nieuwe schepping feitelijk, daar komt het tot neer. En het punt is dan ook dat Maria in haar situatie en gezien haar verleden volledig beantwoordde aan de, althans op letterlijke wijze beantwoordde aan de filosofie en de wijsheden van die oude Kelten, van de druïden dus. Dus volgende punten, Jozef, 12 om zich heen en daar die mother goddess of hoe ze maar heten mag, de heilige maagd of iets dergelijks. Ook dat past dus volstrekt in de Keltische traditie. En nog afgezien van wat ik net al gezegd heb, dat Maria in die situatie natuurlijk gewoon een beeld is van dat Britse volk zelf. Want dat is die vrouw die de man niet bekent, maar niettemin veel vrucht zal voortbrengen, meer vrucht zal voortbrengen dan die andere vrouw, het Joodse volk namelijk, dat de man wel kende. Zie je hoe realiteit, tastbare zaak en typologie gewoon door elkaar lopen en in elkaar grijpen? Maar in al die occulte of oude overleveringen vind je toch precies dezezelfde dingen terug. Nou, nog een ander punt is het verhaal van de graal, de chalice, of hoe je maar genoemd mag worden, de heilige graal, de avondmaalsbeker dus, waar in de legenden altijd naar gezocht wordt. Hè? De bekende legenden zijn natuurlijk die rond King Arthur, en het moet vastgesteld worden dat die legenden minstens 3, maar in de praktijk nogal meer verschillende oorsprongen hebben, dat wil zeggen schriftelijke oorsprongen, schrijvers, beroemde schrijvers, meestal trouwens uit Frankrijk hoor, dat is heel gek. Er zijn in Frankrijk geschreven die verhalen, gewoonlijk. Maar die verhalen over King Arthur, die sluiten daarbij aan, want daar gaan we weer. King Arthur zou op zoek geweest zijn naar de heilige beker, waarvan dan vastgesteld wordt, dat moet die beker zijn die Jozef meegenomen had uit Jeruzalem, de avondmaalsbeker die hij inderdaad begraven zou hebben daar onderaan Glastonbury Tor. Maar het punt is, in de legende van King Arthur heb je King Arthur en die laat een ronde tafel neerzetten, net dezelfde vorm als het dierenriem, met daaraan 12 ridders. En heb je King Arthur met zijn 12 ridders van de tafelronde, maar het is net hetzelfde als Jozef met zijn 12 man uit Betanië. Volstrekt hetzelfde beeld. En historisch zeggen we nou, King Arthur was dan op zoek naar die, nou ja, historisch. Het zijn allemaal toververhalen meestal, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar hij was dan op zoek naar die heilige graal. Maar er zijn er die zeggen, nou, dat kan helemaal niet. En dat kan zelfs niet op Jozef van Arimathea slaan, omdat de oorsprong van die King Arthur-legenden veel ouder zijn dan Jozef van Arimathea. En dat beweert men om natuurlijk, punt 1, het verhaal van Jozef en Arimathea en de avondmaalsbeker weg te verklaren. En om te zeggen, nou ja, het verhaal over Jozef en zijn beker is gewoon een aangepaste versie van de King Arthur-tradities bij de Kelten, waarmee het christendom bij de Kelten probeerde binnen te komen. En dan heeft men precies het tegenovergestelde gezegd, want het hele punt is natuurlijk dat men al voor de dagen van King Arthur en voor de dagen van Jozef en Arimathea inderdaad allang op zoek was naar, nou, waar was men naar op zoek? Naar de bron van het levenselixer. Nou, misschien niet daar, maar dan elders in de wereld. Men was op zoek naar het gulden vlies. Nou, misschien was dat weer ergens anders. Enzovoorts toch. Men was op zoek naar het goud der wijzen. Dat weet u toch, hè? Alles wat met de goud in aanraking komt, wordt in goud veranderd. En daar bij de Kelten was men op zoek naar de beker. De heilige beker. En wat zou daarin moeten zitten? Precies waar al die dingen die ik nou zo uit het hoofd even noem, over spreken. Het gaat echt heus alleen maar over eeuwig leven. Het goud der wijzen, het goud is een beeld van eeuwig leven. Dat is Christus dus. die niet alleen de wijze is, maar ook goud, eeuwig leven. En ieder die met hem in aanraking komt, die met hem één plant gemaakt wordt, om zo te zeggen, verandert uiteraard in eeuwig leven. Ontvangt zijn goud, ontvangt zijn leven. Dat is het goud der wijze. Dat kan niet missen. En de bron van levenselixer, of hoe het maar heten mag, dat is toch gewoon de rivier van levend water. En dat is toch Christus, uit wiens zijde... Nee, dan ga ik weer meteen naar een beeld, maar uit wie dat leven zou voortkomen. Zo is allemaal hetzelfde. Een gulden vlies, dat is een gouden schaapsvacht, gouden vacht, een gouden vel is het eigenlijk. Dat is toch gewoon eeuwig leven? Wat de mens kwijtgeraakt is op wat voor wijze dan ook. Een mens die naakt staat en sterfelijk is, want het is gewoon hetzelfde, eigenlijk. Nee, niet helemaal aan de oppervlakte. Iets dieper is dat hetzelfde. Hij is naakt, hij is ontkleed, hij is een eeuwig leven kwijt. De gulden vlies, dat is de vacht waarin hij gekleed zou moeten worden. Hij moet namelijk bekleed worden met de gerechtigheid van Christus. Toch? Eeuwig leven dus. Dat is allemaal hetzelfde. En dan hebben we nog de beker. Wat zou er in de beker moeten zitten? Nou, dat eenvoudig houden wijn. Maar wat is wijn nou anders dan het bloed des Nieuwe Testaments? En dus eeuwig leven. Kortom, die beker speelt ook in heel wat oude tradities en godsdiensten een heel belangrijke rol. En daar gaat het natuurlijk maar om. En dat was al zo voor, zoals tegenstanders van het verhaal beweren. Juist tegenstanders beweren dat het was al zo voor Jozef en Arimathea. Dus zeggen zij, die zoekgeraakte beker waarnaam en zocht, kan niet die van Jozef en Arimathea geweest zijn? Nou, dan zeg ik, dat was hem nou juist wel, maar jullie geloven dat alleen niet. Maar ik bedoel het overdrachtelijk. Want die beker waar Jozef mee kwam, was inderdaad gewoon een uitbeelding van Christus zelf. De Heer reikt de beker aan en zegt, drinkt allen eruit? Nou, wat drink je eruit? Het bloed des Nieuwe Testaments, het bloed van het Nieuwe Verbond. Dat is toch gewoon het bloed van het leven dus, hè? Het bloed van de levende Christus. Die beker is Christus namelijk. Daar komt het op neer. Wel, Jozef predikte natuurlijk Christus, maar hij kwam daar met die beker, dat attribuut wat zo'n belangrijke rol speelt in die oude tradities, in die oude wijsheden enzovoorts. Jozef brengt het met zich mee, met het bijbehorende verhaal, want de gedachte is ook dat hij bij zich had, al of niet in die beker, want het doet er niet zoveel toe, maar dat hij bij zich had inderdaad bloed en zweet, dan wel bloed en water uit de zijde van de Heer Jezus. En wat betekent dat nou anders dan eeuwig leven? Het is precies hetzelfde. En daar kwam hij mee aanzetten. Niet omdat het zo nodig moest, niet om dingen uit het verleden vast te houden of om een archief aan te leggen of om reliquieën te bewaren, maar gewoon omdat ze passen in het gedachtepatroon, in de wijsheid zal ik maar zeggen, van deze druïden. En daar gaat het mee om. Nou, zo zie je, die dingen passen allemaal in elkaar. Of het allemaal zo gebeurd is, ja, dat kun je natuurlijk allemaal niet controleren, maar het opmerkelijk is dat al deze verhalen die erover in omloop zijn, volstrekt in overeenstemming zijn met al die occulte verhalen, al die oude dingen enzovoorts, die geacht worden antichristelijk te zijn. Dat zijn ze in de praktijk dikwijls ook, want ze worden gebruikt juist om het christendom weer te kunnen weg te redeneren en om het te kunnen passeren, weet u wel. Maar niettemin, ze bevestigen in de praktijk de hele gedachte dat Jozef daar kwam, inderdaad, met allerlei attributen die hem herkenbaar maakte als degene die uiteindelijk de vervulling kwam prediken van al die beloften waar die Kelten kenden op een of andere wijze. Zie, en dat is nou maar het punt. Wat nog meer? Nou ja, van die bron heb ik u al verteld. Hè. De gedachte is dat hij die heilige graal, die avondmaalsbeker daar begraven zou hebben. Ik weet niet of ik het gezegd heb. Als u mij vraagt, was Jozef en Arimathea dus inderdaad niemand anders dan Plonius Almonius, de eigenaar, heb ik gezegd, hè. De eigenaar van de opperzaal in Jeruzalem. En kennelijk dan ook, ligt voor de hand, tenzij anders vermeld, de eigenaar van die beker. Hij was dus de aangewezen persoon om die beker daarheen te brengen. Vervolgens begroef hij hem. Ook dat is typologisch zo zonder meer te plaatsen. Want het punt is, hij verborg hem. Begraven en verbergen is immers in de Bijbel ook altijd volstrekt hetzelfde. He? Hij verborg hem, maar het is een uitdrukking van hoe Christus inderdaad verborgen is voor de wereld en dood is voor de wereld. Eigenlijk, begraven dus, maar niettemin is hij wel de bron van leven, zodat gezegd wordt, althans gedacht wordt, dat die bron die daar nu is, die Chalice Well, dat die ontspringt op de plaats waar Jozef dan die avondmaalsbeker begraven zou hebben. Anderen zeggen, nee, dat is niet zo, die bron die was daar al lang. En dan zeg ik, dat maakt mij ook helemaal niks uit. Als die bron er al lang was, dan had die beker daar begraven moeten worden. En als die bron er niet was, dan had die moeten ontstaan nadat die beker daar begraven was. Dan blijft voor mij lood om tin. Maar goed. Hè. Hoe dan ook, het is een geweldig verhaal van de details volstrekt passen in de Bijbelse typologie. Maar helaas, daar hebben we maar weinig ooit van gehoord. Nou, daar zullen we het voor vanavond dan weer bij laten.